geen probleem, excuus. Voor de SPA-fractie aan Kurt. Ja, voor de CD&V-fractie aan wie vraag ik de stemming? Aan Nele of aan Matthias?
Nee, ik ben fractieleider.
Oké, Nele, goed, aan jou. En Andries, jij bent een eigen fractie, dus aan jou vraag ik het sowieso. Hè?
Bedankt.
Ja, en dan voor de Groen-fractie aan Betty, klopt?
Ja.
Voilà. En normaal gezien voor de VB-fractie aan Nico. Als die er geraakt. En ik zal, als jullie dat goed vinden, ook die volgorde hanteren. Dus VLD-fractie, N-VA-fractie, SPA-fractie, CD&V-fractie, Dries-fractie, Groen en het Vlaams Belang. En je kan dan kiezen voor tegen onthouding bij elk punt. Dus dan weet je wanneer dat je aan bod komt. Ik hoop dat het gaat lukken, Hannelore. Anders dan moet je... want we gaan moeten beginnen, hè, stilletjes aan. Maar anders dan ga jij...
Ik heb ook een bericht gestuurd, maar antwoord niet.
Nee. Ik heb hem ook iets gestuurd. Ben jij nog bij ons of ben je bezig met Nico?
Nee, maar krijg je Nico.
Oké, dan gaan we denk ik best gewoon beginnen. Hè? Dan, we zijn ondertussen een meer dan symbolisch kwartier ver. En ik wil jullie ook allemaal er attent op maken dat Nathalie en Chrissy ervoor zullen zorgen dat, ik denk ongeveer vanaf nu, deze gemeenteraadszitting ook gefilmd zal worden. Ja, dus vanaf dat ik zeg van, kijk, we openen deze gemeenteraadszitting. Ik heb hier mijn belletje niet bij, maar we verstaan elkaar wel. Goedenavond allemaal. We zijn geschiedenis aan het schrijven. Ik heb het daarnet al even gezegd, namelijk de allereerste digitale gemeenteraad in de geschiedenis van de stad Aarschot. Dank u wel allemaal om daaraan deel te nemen. Dank u wel voor jullie flexibiliteit en jullie medewerking. We hebben daarnet al een check gedaan. Iedereen is aanwezig. We hebben ook de nodige afspraken gemaakt. Het beste is dat jullie toch proberen om je eigen micro op mute te zetten. Dat is omdat we de vogeltjes uit Rillaar weliswaar appreciëren, maar misschien niet tijdens het debat dat we aan het voeren zijn. Hetzelfde geldt als je telefoon zou afgaan of er een familielid komt binnengewandeld. Het is dus beter om het eventjes gewoon op mute te zetten en dan daarna, als je het woord vraagt, dan krijg je het uiteraard en dan kan je de micro terug aanzetten. Spelregels zijn duidelijk. Wil je graag iets zeggen, dan zet je op de chat Word. Lukt dat absoluut niet, dan maak je dat duidelijk aan mij door te zwaaien. Ik ga dat proberen in de gaten te houden. Chrissy en Nathalie gaan mij daarbij helpen als dat niet zou lukken. En we stemmen, zoals afgesproken, per fractie. Ik vraag elke keer de stemming aan de fractielijn. Goed, we beginnen met de gemeenteraad. Die heeft iedereen in principe voor zich. En het eerste punt is de bekrachtiging van de politieverordening coronavirus, namelijk een digitale vergadering van de gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijnde vandaag. Daarmee zeggen we eigenlijk dat we op een wettelijke manier vandaag gaan vergaderen. Dit punt moet bekrachtigd worden, dus ik leg het ter stemming voor. Zijn eerst en vooral vraagt er daarover iemand het woord. Nee, dan leg ik dit punt ter stemming voor. Voor de VLD-fractie Ronnie de Rijk.
Voor.
N-VA Stef.
Voor.
SPA Kurt.
Voor.
CD&V Nele.
CD&V-fracties voor.
Dank u. Dries.
Voor.
Betty voor Groen.
Voor.
En dan Hannelore voor het Vlaams Belang.
Voor.
Oké, dan is dit punt denk ik unaniem aangenomen. Om precies te weten hoe de stemming in elkaar zit, gaan jullie heel eventjes moeten wachten, want dat gaat Christy proberen tellen elke keer. Dit was nu unaniem, maar ze gaat me dat dan wel doorgeven. Oké. Politiezone Aarschot, vaststelling, begroting en jaarrekening 2019. Zijn er daarover vragen? Vraagt iemand het woord? Nee, dan leggen we dit punt ter stemming voor. VLD-fractie?
Voor.
Dank u. N-VA?
Voor.
SPA?
Ja, fractie voor.
Dank u. CD&V?
CD&V-fractie voor.
Dank u. Dries?
Onthouding.
Onthouding. Groen? Vlaams Belang?
Voor.
Voor. Christy, ik geef de micro aan jou. Als je snel hebt kunnen tellen, dan mag jij de precieze uitslag stellen. Maar ik heb 4 onthoudingen genoteerd en alle andere stemmen voor en geen stem tegen. Klopt dat? Oké, dankjewel. Dan is het punt aangenomen. Gaan we naar de vaststelling van de formatie van het operationeel personeel van de lokale politiezone Aarschot. Vraagt er daarover iemand het woord? Nee, dan leggen we op dit punt ter stemming voor. VLD-fractie?
Voor.
N-VA?
Voor.
SPA? CD&V?
CD&V-fractie voor.
Dries?
Voor.
Groen?
Voor.
En Vlaams Belang?
Voor.
Dan is dit punt unaniem aangenomen. Waarvoor dank. Komen we bij het volgende punt op de agenda. De lokale politiezone Aarschot, begroting 2020. Kennisgeving van het besluit van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant van 24 maart. Houden de goedkeuring van de begroting van de politiezone. Dit is een kennisname. Dus dit moet niet gestemd worden, denk ik. Goed. Kunnen we naar het volgende punt gaan? Oké. Dan komen we bij de vakantverklaring van 2 betrekkingen voor inspecteur van de politie. Zijn er daarover vragen? Kijk naar de fractieleiders. Nee. Dan leggen we dit punt ter stemming voor. VLD-fractie?
Voor.
N-VA?
Voor.
SPA? CD&V?
CD&V-fractie? Voor.
Dank u. Dries?
Voor.
Betty Vergroen?
Groen voor.
Dank u. En Vlaams Belang van de Loren?
Voor.
Oké, dan is ook dit punt, denk ik, Christy, unaniem goedgekeurd. Dank u wel daarvoor. Komen we bij het volgende punt op de agenda en dat gaat over gemeenteweg nummer 79 en 79 bis in Rilaar. Het gaat hier over een principieel akkoord voor de gedeeltelijke aanleg. Vraagt er hierover iemand het woord? Ja, Petra van Lommel heeft het woord. Vraagt Petra, het woord is aan jou.
Agendapunten zoals deze, die zien we heel graag passeren. Zeker nu in deze tijden, de coronawandelaars, die maken daar handig gebruik van. Wel een vraag daarover. Na het afsluiten van de dading met Mark van Damme, waren er nog altijd een aantal procedures die liepen. En zou daar een update van kunnen gegeven worden? Dus binnen de 6 maanden zouden de trage wegen waar nog opmerkingen over waren in de orde moeten gebracht worden. Dus zou ik misschien mevrouw Annick Gijskes daar een update van kunnen geven? Werd er eventueel onderhandeld met Mark van Damme voor uitstel?
Ja, daar kan Annick op antwoorden. Annick, het woord is aan jou.
Ja, Petra, dat gaat over een hele lijst. Die lijst is inderdaad, die is er, dat klopt. Het ziet er naar uit dus dat op dit moment er een groot deel al in orde aan het komen is. Er wordt ook hard gewerkt op dit moment aan onderhoud. Het is wel zo dat het IGO een tijd gesloten geweest is, 2 weken en een half. Maar ondertussen is daar terug een ploeg voor bezig. Ook een ploeg van onszelf. Dus daar wordt hard aan voortgewerkt om ervoor te zorgen dat wij die dading, dus dat we de deadline van de dading, dat we die kunnen halen.
Ja, dank u wel, Annick. Petra, ik wil daar ook bij zeggen. Het is inderdaad zo, hè. Mensen worden nu aangemoedigd om, als ze buiten mogen, is het om te wandelen, om te joggen of om te fietsen. En daarvoor is dat trage wegennetwerk echt ongelooflijk nuttig. We zijn er dus alles aan het doen om niet alleen in uitvoering van het vonnis, maar gewoon in het algemeen belang zoveel mogelijk wegen ter beschikking te stellen. Toen IGO uitgeschakeld was, hebben we geprobeerd om dat ook met onze eigen diensten op te vangen. Daarvoor dank ook aan onze eigen diensten. Maar er zitten nog een aantal projecten in de pipeline om ervoor te zorgen dat we eigenlijk op zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk wegen open krijgen. Dus je kan ervan op aan, dit is het moment, het weer is er, de mensen gaan wandelen. Het is niet alleen omdat het vonnis moet uitgevoerd worden, maar ook omdat we er maximaal gebruik van willen maken. We maken van, laten we zeggen, de nood een deugd. Petra, het woord is aan jou.
Ja, Ja, wij wilden zeker eigenlijk ook een pluim geven voor het stadsbestuur en voor degene die dan nu die wegen openleggen. Dus want inderdaad nu in deze tijden van, dat is ongelooflijk heel goed dat je nu kunt gaan wandelen, niet alleen langs de Demerdijk, maar dat je elkaar onder de voet loopt, maar dat je nu je eigen streek kunt gaan verkennen. Dus dat is echt top.
Ja, dank u wel. Ik kan misschien ook zeggen dat we ondertussen ook een Facebookpagina hebben gemaakt. Alle gemeenteraadsleden worden daarvoor uitgenodigd. Die heet Mobiliteit Aarschot, denk ik, Annick.
Ja.
Ja, en daar geven wij ook een update van welke weg er opnieuw opengemaakt is en kan gebruikt worden. Wat heel dringend is en waar onze diensten hun uiterste best voor doen, is er ook voor zorgen dat allemaal op een makkelijk te hanteren kaart gezet wordt, zodanig dat je dat eventueel gewoon ook digitaal kan gebruiken en je eigen weg kan uitstippelen. Degenen die echt thuis zijn in het wandelwegennetwerk, die weten dat al wel, maar we willen dat gebruiksvriendelijk maken voor het grote publiek. Oké, okay. Annick wilt het woord nog even.
Ja, Petra, aansluitend aan wat Gwendoline net zei, dus inderdaad, die Facebookpagina of profiel is er. Ondertussen komt mobiliteit Aarschot. En ik kan u alleen maar aanraden, de eerste weg die daar opgezet is, dat is een echt pareltje, dat is nummer 77. Dat is ook een lange weg. Die zit ook in de daling, want is ook voor Van Damme van zeer groot belang. En die moet je echt eens gaan afstappen, want dat is een heel mooi weggetje. Enfin, weggetje. Het is een lange en een mooie. Dus ik kan het u alleen maar aanraden om die eens een keer te nemen. En daar hebben we ook al veel complimenten over gekregen ondertussen. Er zijn mensen momenteel die daar dagelijks gaan wandelen. Dus ook de dienst mobiliteit krijgt daar heel veel positieve feedback over. Dus daar kunnen we alleen maar blij mee zijn.
Ja, dankjewel, Annick. Petra?
Ik heb die weg vandaag nog gewandeld.
Kijk eens, mooi. Nee, als ik zeg dat we nog andere... Ideeën hebben om ervoor te zorgen dat de wegen open gaan. Dus jullie weten dat we met IGO een hele nauwe samenwerking hebben. Ze hebben even hun activiteiten moeten afbouwen. We hebben dat ook gesignaleerd via de advocaten, hè, want dat is wel juridisch belangrijke materie, dat een vorm van overmacht is. Daar komt niemand iets aan doen op het moment dat de lockdown eigenlijk inging en de activiteiten werden teruggeschroefd. IGO heeft nu laten weten dat die activiteiten weer stapje per stapje terug hernomen worden. We hebben onze eigen stadsdiensten ingeschakeld en wij denken ook, maar dit is een stukje denkproces, laat het mij zo zeggen. We denken eraan om bijvoorbeeld verenigingen die ons op dit moment ook contacteren, om te vragen ja, hoe het zit met hun normale inkomsten. Normaal organiseren zij mosseldagen en feestdagen en die willen weten van wat kunnen wij doen. We denken eraan om verenigingen een soort beter en meterschap te geven van een trage weg, waar dat als zij instaan voor het openmaken en het onderhoud voortdurend, dat er dan een soort algemeen reglement tegenover zou kunnen staan. En dan kunnen we op korte tijd met heel veel helpende handen nog meer openmaken. Maar daarover zeker en vast later meer. Kunnen we dit punt ter stemming voorleggen? Ja, dan ga ik naar de VLD-fractie.
Voor.
Dank u. N-VA. SPA? CD&V?
CD&V-fracties voor.
Dank u. Dries?
Voor.
Groen?
Groen-fracties voor.
Dank u. En de Vlaams Belang-fractie, Hannelore?
Voor.
Dan is dit punt unaniem goedgekeurd. Dank u wel. Komen we bij gemeenteweg 124 in Riddelaar. Dit is een principieel akkoord met een gedeeltelijke verplaatsing/opheffing. Vraagt er daarover iemand het woord? Nee, dan leggen we dit punt ter stemming voor. VLD-fractie?
Voor.
N-VA?
Voor.
SPA?
Voor.
CD&V?
CD&V-fracties voor.
Dries?
Voor.
Groen-fractie?
Groen-fracties voor.
Dank u. En het Vlaams Belang?
Zijn voor.
Dank u wel, dan is ook dit punt unaniem goedgekeurd. Komen we bij de goedkeuring van het rooiplan Heiken. De opname in het openbaar domein volgens het decreet houden de gemeentewegen. Dit is de definitieve aanvaarding. We hebben dit punt denk ik vorige maand, de laatste keer dat we elkaar gezien hebben, op de gemeenteraad gehad. Niet onbelangrijk voor de waterbeheersing in Rilaar. Zijn er daarover vragen? Nee? Ja, Petra heeft het woord gevraagd.
Ja, dus agendapunt 8 gaat over het installeren van de riolering. De riolering voor ons inderdaad al is heel belangrijk dat er is. Dat is belangrijk voor de gezondheid van mens, natuur en dier. Vuil, er valt iemand. Want vuil water, dan moet je niet meer zomaar lozen. En we hebben ook gezien dat er oog is voor het traag afvoeren van het hemelwater. En zodat het water tijd heeft om in de grond door te dringen. Maar we willen daar wel een kanttekening mee maken. Dus we gaan hier voorstellen, maar we willen wel een kanttekening daarbij maken. Want als huizen, dus de heggen, als je dat weet liggen, dat is in the middle of nowhere. Als huizen wijd en verspreid staan, dan moet je ook wijd en verspreid en overal uw infrastructuur voorzien. Elektriciteit, riolering, wegen, straatverlichting. Die infrastructuur moet aangelegd worden en die moet ook onderhouden worden. En dat is een blijvende extra kost die dat je niet zou hebben als je op een doordachte manier met onze ruimte zou omspringen. Dus dat is weer al nog een keer een warme oproep om een visie rond ruimtelijke ordening te ontwikkelen en hier in dit geval na te denken over een uitdoofscenario.
Oké, dankjewel Petra. Schepen, Gerry, Franke, wil je daar iets over zeggen?
Ja, of op antwoord? In de waterproblematiek eigenlijk. Hè. Dus het is de bedoeling dat hemelwater daar infiltreert en dat dan weer op de Tiltse weg uitkomt allemaal en met het minste weer overstromingsoppakken. Dus dat is denk ik nog wel het hoofdpunt daarin. Ik denk dat alles is.
Ja, dat is een hele belangrijke voor het water, dat ook gewoon, en niet alleen het water, maar ook de modder en de kiezel die gewoon elke keer bij de minste regelval op de baan terechtkomt en daar toch wel voor gevaarlijke toestanden zorgt. Maar Petra, is dat, uw opmerking is genoteerd en gevolgd sowieso. Heb je daar nog, wil je nog op repliceren of mogen we het punt ter stemming voorleggen?
Nee, ik denk dat alles gezegd is wat dat gezegd moet worden.
Oké, perfect. Dan leggen we ter stemming voor. VLD-fractie?
Absoluut voor.
Dank u. N-VA? Stef?
Voor.
Dank u. SPA? CD&V?
CD&V-fractie is voor.
Dries?
Voor.
Groen-fractie?
Groen-fractie is voor.
Dank u wel. En Vlaams Belang?
Is voor.
Dank u wel. Dan is ook het rooilijnplan van Heiken goedgekeurd, unaniem door de gemeenteraad. Komen we bij het subsidiereglement waterpreventieve maatregelen. We hadden het al bij het vorige punt gezegd, waterbeheersing en de strijd tegen het water daar waar het niet thuis hoort, is een van de prioriteiten van het stadsbestuur, ik denk van ons allemaal. Dit kan je hier in kaderen. Zijn er hier mensen die het woord vragen? Ik denk Nele Pelgrims, want die heeft een amendement klaar. Nele.
Excuseer, mijn micro deed het niet meteen. Ik heb het woord gevraagd. Ik heb dankzij een goede samenwerking met de schepen een goed antwoord gekregen op mijn vragen. Ik moet vaststellen dat de schepen zijn werk zeer goed gedaan heeft. De CD&V is zeer tevreden dat de stad natuurlijk het juiste gedaan heeft en zeer verheugd is dat de bijkomende subsidie voor waterpreventieve maatregelen die van de provincie Vlaams-Brabant uitgaat, nu extra gesubsidieerd is. En dat zal zorgen voor 15% extra. Zoals we weten, heeft de dienst waterlopen van de provincie onder leiding van, moet dan natuurlijk zeggen, de toenmalige gedeputeerde waterlopen Monique Swinne. Daar is een zeer uitgebreid programma voor. En ik hoop dat we dan natuurlijk die subsidiëring van de waterpreventieve maatregelen uit de provincie extra kunnen ondersteunen. Iemand ziet natuurlijk immers graag met wateroverlast. En er is denk ik geen enkele fractie daar iets tegen heeft. Maar we willen natuurlijk ook vragen dat de stad ook actief zal bezig zijn met toekennen van de subsidies die retroactief zijn. De schepen heeft mij dankzij een goede communicatie erop gewezen dat in artikel 6 staat dat dit retroactief kan gebeuren. Dus wij willen vanuit onze fractie er ook heel hard voor ijveren dat dit voorziene reglement, dat men ook aanspoort bij de mensen en de burgers die reeds een subsidie ingediend hebben bij de provincie, dat die meegeholpen zullen worden om die 15% extra ook te krijgen vanuit de stad. En dat willen wij toch als fractie die daar jaren mee bezig is, zeker onze gedeputeerden, willen we daar toch extra op hameren dat we hopen dat die mensen die de subsidie van de provincie reeds gekregen hebben, dat die die extra middelen ook kunnen aanvoeren.
En dus voor alle duidelijkheid, dat wil zeggen dat er geen amendement meer is van de CD&V-fractie, dat al vervat zat in het reglement zoals het voor ligt. Met andere woorden, jullie waren vragende partij om een aantal dingen retroactief te laten goedkeuren en dat is mogelijk in het reglement zoals het nu voor ligt. En jullie vragen om dat actief te promoten. Maar ik geef het woord aan Stine.
Ik zat mijn hand op te nemen, dus voor vorig jaar, voor 2019, voor de mensen die maatregelen hadden genomen, om die subsidie daar ook aan toe te kennen met terugwerkende kracht, maar er staat dus vervat in artikel 6, dat ook zowel voor 2019 ook voor 2018 van toepassing is. Dus dat die mensen die provinciale subsidie hebben gekregen, ook met terugwerkende kracht die bij ons kunnen aanvragen voor die aankomende 15%. Dus maar ik had er dan geantwoord en ik denk dat op die manier dat mijn vraag voldaan is.
Kijk eens aan, wat een mooi voorbeeld van samenwerking over de grenzen van meerderheid en oppositie heen. Ja. Maar het klopt, als er één dossier is waarop we zeker en vast moeten samenwerken met de provincie, zowel in het verleden als vandaag, dan is het de waterbeheersing. Zijn er nog collega's die het woord vragen op dit dossier? Wacht eventjes. Nee, dan leggen we het dossier ter stemming. Voor de VLD-fractie, Ronnie de Rijk.
Voor.
N-VA.
Voor.
S-PA. CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Dank u, Nele. Dries.
Voor.
Groen.
Groen-fractie is voor.
En Vlaams Belang.
En voor.
Oké, alweer een punt unaniem goedgekeurd. Dank u wel, collega's. Dan komen we bij een volgende punt, wat ook heel vaak al aan bod is gekomen. Vragen vanuit zowel huidige oppositieleden als mensen die in het verleden in de oppositie zaten. Namelijk een reglement voor het zorgparkeren. Ik kijk even naar Schepe Gijskes. Wil je daar iets bij toelichten? Dan heb je het woord. En dan moet degene die graag iets wil vragen, eventjes op de chat kenbaar maken dat je een vraag wil stellen. Annick, het woord is aan jou.
Ja, wij hebben het zorgparkeren ingevoerd, dus op dit moment hebben de meeste zorgverleners al een parkeerkaart waarmee zij gratis kunnen parkeren op betalende plaatsen en blauwe zone. Nu komt daar dus een tweede kaart bij, dus het zorgparkeren, waarbij dat mensen dus die in de zorg werken kunnen parkeren voor een oprit of voor een garage, mits de eigenaar of de huurder van die garage of die oprit de sticker aanbrengt, goed zichtbaar. Nele, jij hebt daar nog wat vragen bij. Zal ik die ineens ook beantwoorden dan?
Ja, ik had op de chat geantwoord graag.
Oké. Okay. Ah, sorry, ja.
Dan geven we Nele eerst het woord, want dan weet ook iedereen welke vragen zij heeft gesteld en dan kan ze ook haar politieke punten maken. Dus Nele heeft het woord.
Goed, ik ben zeer tevreden, echt zeer verheugd. Als je internet ziet, heb je weinig dingen die je op revers kan steken, maar ik durf deze toch zeggen dat ik daar al enkele jaren mee bezig ben en dat ik het zeer toejuich dat men dit ook echt wel een belangrijk punt is. En ik zie ook dat hetgeen wat wij in 2018 al ten berde gebracht hebben op de gemeenteraad, nu in 2019, maar dan nog eens terug ter sprake gebracht, dat een fijn reglement geworden is. Ik zie in het reglement heel veel dingen terug die wij absoluut als CD&V ondersteunen, die wij ook zelf mee, denk ik, aangekaart hebben en die we belangrijk vinden. Ik had wat technische vragen, vooral rond het feit wie zijn de zorgverleners die deze kaart krijgen. Dat was de eerste vraag. Zijn dat mensen met een RISIF-nummer of zijn dat ook zorgverstrekkers zonder RISIF-nummer? Waar kan men de kaarten aanvragen, zowel de kaarten als zorgverstrekker, maar ook de kaarten die als parkeerderij, als je je parkeerplaats in beschikking wil stellen, hoe kan je dat aanbieden, waar kan men dat verkrijgen? En dan was ook de vraag op welke website of welk stuk van de website van onze stad kunnen mensen raadplegen waar men als zorgverstrekker kan parkeren. Ik zeg het, ik herhaal nogmaals, ik heel blij dat dit nu helemaal ingevoerd zal worden. En ik denk dat vooral naar onze staddiensten toe, want ik weet dat dat natuurlijk ook wel een werk is om dat even te onderzoeken. Men heeft dat denk ik goed ter oren genomen. Dus heel fijn, maar het zijn een paar technische details waarvan ik denk, hoe kunnen we dit concreet doen? En ik zou daar ook graag, en dat is dan naar de toekomst toe natuurlijk, de communicatie van de stad zien, waarin wij ook echt duidelijk dit promoten. Want ik denk dat is heel sterk punt dat we maken. En ik denk dat we hebben een fijne stad waar dat heel veel toegankelijkheid is en heel veel mobiliteit, maar het is niet altijd makkelijk om daar te parkeren. Dus ik hoop dat we dit ook kunnen promoten, actief, naar zowel de zorgverstrekker als naar mensen die een toegang tot zulke soort parkeerplaats hebben. Dus vandaar mijn vragen.
Oké, dat is duidelijk. Schepen Gijskes.
Ja, Nele, dus je eerste vraag in verband, wie zijn die zorgverstrekkers? Dus het zijn inderdaad alle mensen die een RISIF-nummer hebben, maar niet alleen zij. Voor de verzorgende is dat ook voorzien op voorwaarde dat zij een inschrijvingsbewijs kunnen afleveren bij de Vlaamse gemeenschap. Dus zij gaan dat ook krijgen. Aan wie kunt je dan denken in concreto? Uiteraard artsen, verpleegkundigen, verzorgen, maar ook bijvoorbeeld kinesisten. Ook zij hebben een RISIF-nummer, dus ook zij gaan daar kunnen gebruik van maken. Dan, wanneer gaat het concreet in werking? Dus dat vind je terug in het reglement. Artikel 6 in werkingtreding, 1 juli. Concreet 1 juli 2020. Dan gaat het echt van start. Dan je derde vraag. Waar kunnen mensen hun sticker of parkeerkaart afhalen? Dus voor de aanbieders, dus de mensen die hun oprit of garage ter beschikking stellen voor het parkeren voor de zorgverlener, die sticker die is in opmaak momenteel en die gaat kunnen afgehaald worden door de geïnteresseerden op het stadhuis. Tegelijkertijd wordt er dan gevraagd van die mensen, want dus dat is dan al heel praktisch, dat dat adres dus ook genoteerd wordt, dus dat dat doorgegeven wordt, waar dat gaat zijn. En aan de hand daarvan gaan we dus een lijst of een kaart kunnen opmaken, dus voor de zorgverleners waar ze dus allemaal kunnen parkeren. De zorgparkeerkaart zelf, die gaat bij Striteo kunnen afgehaald worden door de zorgverleners. Dus dat stuk gaan zij voor zich nemen. Waarom? Omdat de parkeerkaart voor de zorgverleners om op een betalende plaats gratis te gaan staan of in de blauwe zone, die kaart wordt ook door Striteo beheerd. Vandaar de stickers dus voor de aanbieders op het stadhuis, de kaarten voor de zorgverleners bij Striteo. Je zou misschien zeggen van waarom die stickers dan ook niet. Wel, wij hebben geen parkeerwinkel in Aarschot. Dus dan is het handiger voor de burger die daar wil in meegaan, zeg maar, dat die dat gewoon kan afhalen op het stadhuis. En dan is het ook voor ons gemakkelijker om de plaatsen te beheren, dat we weten waar overal dus die plaatsen beschikbaar gaan zijn. Dan de laatste vraag, dus waar kan men op de website de plaatsen terugvinden waar men kan parkeren? Dus op dit moment staat dat er natuurlijk nog niet op, dus we moeten nog van start gaan. Daarmee dus maar eens die lijst gaat opgestart worden, of dat kaartje gaat opgestart worden, gaat dat op onze website komen te staan, sowieso. Dus dat mensen dat daar kunnen terugvinden. Naar promotie toe, uiteraard, dus we gaan daar alle mogelijke kanalen voor aanspreken om dat zoveel mogelijk te promoten. Ik denk dan ook inderdaad via de website, maar bijvoorbeeld ook via de Facebookgroep. En ik wou ook nog eventjes toch wel benadrukken dat dit samenwerking geweest is door welzijn, ook dus door het departement welzijn. Met dank aan mijn collega Schepen Nicole van Hemelen, wou ik toch ook nog even vermelden. Ik denk dat ik daarmee uw vragen beantwoord heb, tenzij dat je nog aan iets anders denkt.
Wel, misschien, Nicole, wil jij graag ter aanvulling iets zeggen? En dan geef ik het slotwoord terug aan Nele.
Nee, ik vind dat eigenlijk een heel prachtig initiatief. En vooral nu, tijdens deze momenten, als de zorgverstrekkers dat ze moeilijk hebben, dat ze toch gemakkelijker kunnen een papierplaats vinden. En ik kan dat alleen maar toejuichen dat dat nu initiatief, zeker nu, een tijd, een huidige moment, in volgen kan getreden worden.
Ja, oké, dank u wel. Ik geef Nele even ter aanvulling mee. Dit is vooral in normale tijden, denk ik, dat het een groot verschil zal maken. Op dit moment weten jullie dat betalend parkeren in Aarschot voorlopig is opgeschort. Hè? Dus in overleg met de concessiehouder. Nele, het laatste woord is voor jou.
Ja, ik hoor 1 juli. Dat wordt natuurlijk allemaal wat moeilijk in deze coronatijden. Dat begrijpen we allemaal. Maar ja, je hoeft dan ook niet betalend te parkeren, hè, wat ook een fijne zaak is. Wij kunnen dat alleen maar ondersteunen. Ik zeg het, ik denk dat het voorstel van mijzelf in 2018 gekomen is. Ik ben zeer, zeer blij dat jullie daar allemaal mee inspringen. Ik ben ook zeer blij voor onze diensten, dat ze dat hebben kunnen bewerkstelligen. En ik hoop dat vanaf 1 juli het allemaal kan, dat iedereen klaar is. En ik hoop vooral, ik zeg het, ik wil dat mee ondersteunen, dat we ook de promotie maken. Ik zou ook willen vragen dat wij als gemeenteraadsleden, misschien niet specifiek, omdat ik er nog wel een korte bij heb, zou ik graag willen weten wat de promoties zijn en of wij er als lid van op de hoogte kunnen gehouden worden. En bedankt voor het goede initiatief.
Goed, dank u wel. Het komt denk ik iedereen ten goede en wij noteren dat we terugkoppelen naar jou op het moment dat de promotie daar rond van start gaat. Kunnen we dit punt ter stemming voorleggen? Of vraagt nog een andere fractie het woord? Ik denk het niet. Dan ga ik naar de VLD-fractie.
Voor.
N-VA.
Voor.
S-PA. CD&V.
Excuseer, CD&V-fractie is voor.
Dat hadden we al begrepen. Dries.
Ja.
Dankjewel. Groen-fractie, Betty.
Groen-fractie is voor.
Dankjewel. En het Vlaams Belang.
Is voor.
Oké, allemaal, dank u wel. Dan is ook dit punt unaniem aangenomen. Komen we bij het volgende punt op onze agenda. De gratis grondafstand na aanleg Wegenis. Deels construct BVBA aan de Bezekomse Steenweg in verband met het bedrijventerrein Aarschot. Is er een van de raadsleden die hierover het woord vraagt? Petra.
Zagen voor die ontwikkeling. Dat is een enorm grote ontwikkeling. Dat gaat over 1 hectare. Die ontwikkeling die is heel bepalend voor de omgeving en die is heel ingrijpend. En we hadden eigenlijk wel verwacht dat zoiets eerst op een commissie zou komen. En onze vraag is ook, is dat eigenlijk al behandeld door de GKO?
Wordt aan Schepen van der Aure.
Nee, dit is eigenlijk een principieel, dit is nog geen goedkeuring van de kabeling. Dit is eigenlijk een principiële goedkeuring van het overdracht van wegen. Dus een klein beetje zoals dat op de bekaf zit gebeurd, is, zoals dat je herinnert. Er is een aanvraag binnengekomen, die moet geëvalueerd worden. Als we nu beslissen sowieso, we zijn principieel tegen enige ontwikkeling daar of overdracht van wegen is, ja, dan stopt het verhaal hier. Nu, dit gebied is gedefinieerd op het gewestplan als een industrieterrein. Is ook in het nieuwe provinciale RUP gedefinieerd als woon- en werkgebied. Dus de mensen hebben alle recht om onder die voorwaarden eigenlijk aanvragen in te dienen. Nu, als we willen industrie of, dit is kleinschalige industrie, want het gaat over kleinere units, een groot aantal units, dat wel, hè, maar het is om kleinere zelfstandigen ook weer een plaats te kunnen geven, dan is de locatie daar wel. Hè. Er is wel een grote vraag. En naar deze locatie, dat heeft de provincie eigenlijk toen met de opstelling van het provinciaal RUP ook vastgesteld gehad. En daarom is dat ook zo gedefinieerd geweest. Het doel is wel om dan ook wel op een op de GKO te brengen. Om zeker als de verkabelings, die plannen, want er zijn, het is gunstig, de adviezen zijn allemaal gunstig onder voorwaarden, maar die voorwaarden moeten allemaal bekeken worden. Dus de plannen zoals ze er nu ingetekend staan, dat wil niet zeggen dat die zo helemaal worden uitgevoerd. Het gaat over een principiële beslissing van de overdracht van de wegen is als daar in de kamer.
Oké, dank u wel, Schepen van der Aura. Ik hoop dat dat duidelijk is. Ik verwijs ook naar de discussie die we hebben gehad toen, en Schepen heeft het ook gezegd, toen het dossier van BKAF aan de orde was. Dus je moet hier eigenlijk deze voorafgaande handeling, dan moet je een onderscheid maken tussen eventueel een aanvraag en een toekenning daarna. Petra.
Ja, dus op zich hebben wij eigenlijk niks tegen de plaats waar dat die ontwikkeling zou komen. Want dat is voor ons, als je de kaart bekijkt van Aarschot, is dat een heel logische beslissing. Maar we zijn wel zeer bezorgd, moest dat gewoon ineens zo zouden ingepland worden, zonder dat we dan een keer hebben kunnen bekijken. Want we hebben daar wel een aantal ideeën over, zeker omdat dat een combinatie is van industrie en wonen. En we hebben een voorstel over voor die woningen om daar deelmobiliteit binnen te brengen. We hebben dat is een voorstel dat we al gedaan hebben op een commissie mobiliteit te vorigen. Dus we hebben daar wel een aantal ideeën over. En dit hier, dat zou perfect zijn om een innovatieve duurzaam stukje wonen en industrie te bouwen.
Ik heb begrepen van Schepen van der Aura dat hij wel heeft toegezegd dat die dossier te gronde naar de Gekkero gaat. Klopt dat, Schepen?
Ja, absoluut. En ik deel ook uw mening, hè, want bijvoorbeeld, wanneer ik dat in detail bekeken had, daar staat ook een overname bijvoorbeeld van een laadplatform. Je zou nu kunnen zeggen, want een laadplatform, hoe moet dat nu tot de gemeenschap komen? Hè? Maar ik ben al ruimer aan het denken in verband met lokale leveringen. Hè? Als je nu moest daar bijvoorbeeld een soort van klein distributiecentrum voor lokale levering in plaats van. Daar is een mogelijkheid om daar een magazijntje te maken, hè, waardoor een grotere vrachtwagen naar Aarschot komt en daar lost. En dat je dan gaat van daaruit distributie doen, lokaal. Hè, eventueel zelfs met een elektrisch wagentje of weet ik veel wat. Hè, maar dan heb je wel zo'n laadkader nodig. En ik vind dat eigenlijk wel een hele goede locatie als uitvalsbasis om dat eventueel te doen op ons grondgebied. Dat is één van de mogelijkheden. Hè.
Ja.
Maar ja, deelmobiliteit, absoluut. Er is ook een verbinding. Wanneer je het plan goed tegengehaald hebt, een verbinding gemaakt naar de Deemerkade. Een fiets die eigenlijk van de Beterpostensteenweg, die fietspaden worden nu aangelegd. Hè, maar dan kun je eigenlijk van de Beterpostensteenweg ook de Deemerdijk oprijden. Hè, via die aanleg. En dat is eigenlijk ook wel iets heel goed. Hè, omdat al de mensen die daar dan wonen en werken, via de Deemerkade eventueel daarop terecht kunnen.
Oké.
Ik vind dat absoluut zeker.
Dat is maar een idee naar de toekomst. Misschien ook een goed aanknopingspunt om even in de verf te zetten, Bert, dat er een initiatief genomen is in deze coronatijd om leveringen aan huis te doen voor onze lokale handelaars. Als we dat nu goed kunnen testen, is dat een van de dingen die in de toekomst structureel kunnen meegenomen worden. Petra.
Ja, dus inderdaad, dat hadden we al opgemerkt, dat er een fietsverbinding was tussen de Beterkomsensteenweg en de Deemerdijk. Dat kunnen we alleen maar toejuichen, zoiets. Als ik dat plan bekeek, natuurlijk, dat was wel nog heel veel beton en heel veel parkeerruimte. Geen randparking bijvoorbeeld. Maar ja, sowieso, het zou fijn zijn als dat op de commissie komt.
Dat zal ik nog eens herhalen. Dat hebben we zo afgesproken. Dit gaat nog naar de Gekkero. Vraagt er nog iemand anders het woord? Ik zie geen verzoeken komen via de chat. Dan gaan we dit punt ter stemming voorleggen. Voor de VLD-fractie, Ronnie de Rijk.
Voor.
Voor N-VA, Stefan Kalster.
Voor.
Voor S-PA, Kurt. Voor CD&V, Nele.
VNV-fractie onthoudt zich.
Onthouding. Goed, Dries.
Voor.
Voor, Groen.
De Groenfractie onthoudt zich, ja, de micro was even. Omwille ook van de procedure. We hebben toch wel graag dat het is iedere keer de uitleg achteraf van ja, we brengen het nog wel, maar we willen toch wel dat de regels eigenlijk correct toegepast worden. En dat we eerst.
Dat doen we wel, hè?
We hadden toch liever eerst de commissie, dan de Gekkero, dan komt het naar de gemeenteraad. Dan kunnen we goede ideeën implementeren vooraf al, om direct meer regels te houden.
Dat is genoteerd van onthouding, heb ik begrepen, hè?
Onthouding.
Ja, en de Vlaams Belangfractie. Ook een onthouding, dan heb ik, als ik goed geteld heb, mevrouw de algemeen directeur, 17 stemmen voor en 12 onthoudingen. Kijk maar, Christine.
En 11 onthoudingen.
Ah ja, de Vlaams Belangfractie is maar met één iemand aanwezig, dat klopt. Kijk eens, test en checks en balances en het werkt. Maar het punt is aangenomen. Dank u wel allemaal. Dan komen we bij een aantal retributies, collega's. Ik wil hier misschien eventjes een inleiding schetsen dat op het moment dat we elkaar de laatste keer gezien hebben op de gemeenteraad, ik als afsluiting heb gezegd van we staan voor bijzondere bewogen tijden. Dat bleek ook zo te zijn. Hè. De laatste keer dat we elkaar fysiek gezien hebben, gingen we nog uit elkaar en konden we nog bij wijze van spreken samen elkaar een hand geven en iets gaan drinken. Ondertussen zitten we in coronatijd. Het stadsbestuur heeft, en daar gaan we straks uitgebreid op ingaan in de vragen die jullie gesteld hebben, een aantal maatregelen genomen, niet alleen om de veiligheid te garanderen, maar ook om ervoor te zorgen dat het lokale weefsel van onze middenstand overeind blijft. Dat valt eigenlijk uiteen in twee luiken. Dingen die we ogenblikkelijk hebben gedaan, en daar horen deze retributies onder, en dan een algemeen meer brede relance aanpak, waar jullie ongetwijfeld de komende weken en maanden meer van horen, maar daar moeten wij ook breder zicht hebben op de situatie om dat te weten. Een van de dingen die we onmiddellijk wel aanvoelden was dat het, wanneer mensen verplicht worden om hun zaak te sluiten, niet het moment is om vanuit het stadsbestuur facturen of rekeningen te sturen. Dus de punten die je hier nu op de agenda ziet staan, zijn eigenlijk punten waar we van gezegd hebben, laat ons alle betalingen die er in principe zijn. En je ziet staan terrassen, maar ook de kermisreglementering, het gebruik van elektriciteitskasten. Laat ons die on hold zetten voor dit jaar. Ik denk dat het al erg genoeg is als je je zaak moet sluiten, laat staan dat je vervolgens nog eens een rekening in de bus krijgt voor iets waar dat je voor eigenlijk helemaal niks aan hebt gehad. Hè. Betalen voor een terras dat je niet kan gebruiken, dat is een beetje de wereld op zijn kop. Ik wil benadrukken dat dat niet het enige is, dat dat dus deel zal uitmaken van een bredere strategie, maar we vonden het correct om zeker met die retributieregelingen al onmiddellijk naar de gemeenteraad te gaan. Zijn er fractieleden of gemeenteraadsleden die hierover het woord vragen? Ja, Thomas Salaat heeft het woord gevraagd. Thomas?
Ja, we willen eerst en vooral beamen dat dat goede maatregelen zijn. En we gaan die dan ook zeker steunen wat betreft de retributieregeling voor de terrassen met de kermis. Nu, wij maakten zelf wel de bedenking dat er misschien nog een andere groep is van actoren die misschien ook enigszins steun verdienen. Ik heb het dan vooral over onze verenigingen eigenlijk, die ook heel veel eetdagen moeten afzeggen. Er werd daar net al een kanttekening bij gemaakt om een alternatief aan inkomsten voor te stellen. Nu, ja, vooralsnog bestaat dat niet. En zijn er toch heel wat verenigingen die bijvoorbeeld hun geplande kamp of hun onderhoudswerken of bouwwerken aan een of ander lokaal in het water zien vallen door een gebrek aan inkomsten, door het wegvallen van een eetdag bijvoorbeeld. Ik stelde mij daarbij de vraag of de voorschotten of de waarborgen die eventueel betaald zijn voor gebruik van gemeentelijke zalen bijvoorbeeld, wat die ook allemaal terugbetaald zullen worden. En eventueel wouden wij ook graag de suggestie doen om misschien volgend jaar, wanneer dit hopelijk allemaal achter de rug is en er terug mosselen gegeten kunnen worden, of er dan eventueel geen regeling kan uitgevoerd worden waarbij verenigingen eenmalig gratis gebruik kunnen maken van stedelijke infrastructuur bijvoorbeeld.
Ja, ik geef zo dadelijk even het woord aan Schepen van Rara voor wat betreft onze infrastructuur, hè, die heel vaak in het AGB zit. Meer specifiek voor verenigingen, daar hebben we een aantal contacten al genomen. Er zijn een aantal verenigingen die al contact hebben gelegd met ons. Er zijn er die nog wat willen afwachten. Je hebt ook de specifieke situatie van de jeugdverenigingen. Daar is bijvoorbeeld de vraag geweest om te kijken, ja, wat met het inzamelen van centen om op kamp te gaan. Nu, we hebben samen afgesproken dat we gaan wachten op de hogere overheid tot we weten wat die beslist in verband met de kampen. Maar ik kan je wel zeggen dat er zowel met de jeugddienst als het verenigingsleven, zowel jongeren als sportief als anderen, een algemene aanpak zal volgen. Het is niet zomaar, denk ik, aangewezen om nu op voorhand te zeggen, We schrijven jullie een cheque zonder dat we weten in welke situatie we zitten en welke algemene afspraken daarvoor kunnen gemaakt worden. Maar ja, het spreekt voor zichzelf dat we de verenigingen in Aarschot warm hart toedragen en dat dat een kloppend hart is van onze gemeenschap en dat we dus in overleg met hen en dialoog regelingen zullen uitwerken om ervoor te zorgen dat zij het hoofd boven water kunnen houden. Schepen van der Aura, specifiek over het AGB en de zalen.
Dat is een terechte opmerking, Thomas. Er zijn heel veel vragen natuurlijk van heel wat mensen die van alles geboekt gehad hebben, van zaaltjes, van zowel sportverenigingen als giro's. Ja, zoals dat de burgemeester zegt, het is heel moeilijk in te schatten wat dat de zomer gaat brengen. Natuurlijk is het evident, alle voorschotten die betaald geweest zijn en geen gebruik van gemaakt geweest is of kan gebeuren, die zouden dan teruggestort worden. En dat is een evidentie. Sowieso. We zijn nu aan het nadenken en brainstormen al om, indien er toch geen activiteiten kunnen doorgaan gedurende een lange periode, want eigenlijk een hoop volk bij elkaar, hè, dat is voor een trouwfeest zo, dat is ook voor een kamp zo, of weet ik veel wat, hè, voor de kinderen gaat het misschien iets meer soepelheid zijn, maar zijn er geen alternatieven die op een veilige manier toch inkomsten zouden kunnen genereren, wat dat wij als stad dan eigenlijk een klein beetje kunnen ondersteunend werken. Daar zijn we wel over aan het brainstormen, maar zoals de burgemeester zegt, we moeten een klein beetje wachten. Wanneer de versoepeling van bepaalde maatregelen dan kan, en dan kunnen we beginnen gaan plannen. En alle ideeën daaromtrent zijn zeker welkom. Hè. Het is niet alleen voor Giro en KSA, maar het gaat over heel veel sportclubs. Het gaat over mountainbike club, noem het maar op, hè, die misschien in groep graag willen gaan fietsen en die dat ook niet meer kunnen doen. Of een loop die georganiseerd is, noem maar op. Het zijn tal van evenementen die onze stad wel rijk is. Hè. Het cultureel centrum, ja, dat valt uit van allerlei activiteiten. Daar zitten we ook met, hè, de ticketverkoop, weet ik veel wat. Hoe gaan we dat allemaal gaan, hè, doen? Dat is nu uitgesteld geweest ook. Hè. Dus het zijn tal van problemen die op ons afkomen. En we zullen stelselmatig één voor één moeten gaan aanpakken. Je kan niet één regel gaan schrijven voor iedereen. En daar zullen we een klein beetje moeten mee omgaan de komende weken.
Ja, ik wil Thomas misschien nog even zeggen. Hè, dus dat je goed begrijpt wat de achtergrond is. Heel veel verenigingen laten ook weten dat ze bereid zijn om, en dat is echt wel heel mooi in deze coronatijd, om te zeggen, kijk, we willen een stukje onze burgerplicht vervullen en kijken wat we kunnen doen, of we je een handje kunnen toesteken, of we een taak kunnen vervullen die op dit moment nuttig is. En daar zou dan tegenover iets kunnen staan, hè, want we kunnen natuurlijk niet beginnen om vanuit de stad zomaar alles te financieren. De middelen zijn uiteraard altijd wel beperkt. En dat zijn signalen die vanuit het terrein zelf komen. Het is nog te vroeg om daar echt op in te gaan, maar die uitgestoken hand gaan we zeker aannemen. En dan kom je eigenlijk tot een win-win situatie. Ik had daar net al een beetje allusie gemaakt op het feit dat men bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, we worden beter of meter van een trage weg. Je kiest een nummer, je kiest een trage weg. Je engageert je dan om ervoor te zorgen dat die op elk moment toegankelijk is, dat daar geen takken omgewaaid liggen, dat daar dat die begaanbaar is. Of omgekeerd, als dat niet zo is, om binnen de mate van het mogelijke die weg in orde te brengen. Dat is een voorbeeld van een win-win situatie. En we gaan een beetje out of the box denken om dat mogelijk te maken. Je hebt het woord.
Oké, ja, dankjewel voor de toelichting. We zijn blij dat de verenigingen niet uit het oog verloren worden. En we gaan dat ook met veel plezier meer opvolgen. En we zijn natuurlijk beschikbaar voor meer ideeën aan te leveren.
Oké.
Daaromtrent. Dankjewel.
Dankjewel. Specifiek over het terrasreglement. We hebben nog geen enkel zicht op wanneer de horeca eventueel zou kunnen hervatten. Ik denk dat we allemaal ook wel aanvoelen dat dat waarschijnlijk wel eens het laatste in het rijtje zou kunnen zijn. Maar op het moment dat dat kan en dat dat veilig kan, en stel dat dat nog in de zomer is, dan hoort hier niet alleen bij dat er geen terrasretributie betaald wordt, maar dat we ook met enige soepelheid gaan kijken naar het opstellen van die terrassen. Hè. Ik zeg dat er meteen bij. Als je social distancing moet respecteren en het is nog mooi weer, ja, dan is er buiten veel minder gevaar dan bijvoorbeeld binnen. Dus een van de denkpistes is effectief dat we wat minder dan in het verleden het geval was, gaan kijken naar de strikte reglementering rond terrassen, maar iets meer ruimte gaan geven om iedereen de kans te geven om het leven te hervatten. Maar dat staat niet in deze beslissing. Ik zie niemand die nog het woord vraagt, dan leggen we dit punt ter stemming voor de VLD-fractie.
Voor.
Stef voor N-VA.
Voor.
Kurt voor SPA. Nele voor CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Dank u. Dries.
Voor.
Betty voor Groen.
Groen-fractie is voor.
En dan Hannelore voor het Vlaams Belang.
Vlaams Belang is voor.
Dank u wel, dat is dan unaniem aangenomen. Komen we bij een beetje dezelfde redenering, namelijk de retributie voor de standplaatsen voor de kermis. En vraagt hier iemand het woord over? Ik denk dat we de globale discussie wel hebben gehad. Nee, dan leg ik het punt ter stemming voor de VLD-fractie Ronnie de Rijk.
Voor.
Stef voor N-VA.
Voor.
Kurt voor SPA.
Voor.
Nele voor CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Dries voor zichzelf.
Voor.
Dank u wel. Betty voor Groen.
Groen-fractie is voor.
En dan Hannelore voor het Vlaams Belang. Dank u wel. Ook dit punt is unaniem goedgekeurd. En dan tot slot de derde in de reeks, namelijk de retributie op het gebruik van elektriciteitskasten bij de ter gelegenheid van kermissen. Dat hangt een beetje samen natuurlijk. Ook dit punt leg ik ter stemming voor. Ronnie voor de VLD-fractie.
Voor.
Stef voor N-VA.
Voor.
Kurt voor SPA. Nele voor CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Dries.
Voor.
Betty voor Groen.
Groen-fractie is voor.
En Hannelore voor het Vlaams Belang.
Voor.
Dank u wel. Dan is ook dit punt unaniem goedgekeurd. Komen we bij, en dit is een bekrachtiging. We moeten natuurlijk allerlei maatregelen nemen. Hopelijk begrijpen jullie dat ook. Maar dit is een bekrachtiging van een beslissing van het college van burgemeesters en schepenen die de openingsuren van ons stadhuis wijzigt. Dus ook de regeling van de loketdiensten. Er was al, dat was al zo in het vorige schepencollege, al werk gemaakt, een voorbereidend werk gemaakt om het kunnen werken op afspraak en aangepaste dienstverlening te doen. Dat zat eigenlijk in een hele stapsgewijze aanpak. De coronacrisis heeft ons ertoe gedwongen om daar sneller mee te gaan. De omstandigheden zijn natuurlijk ook totaal anders. We zijn ook wat minder bevraagd. Maar we hebben er in het kader van de veiligheid van zowel onze bewoners als onze eigen personeelsleden voor gekozen om de openingsuren aan te passen en dus per definitie op afspraak te werken. Ik weet niet of iemand daarover specifiek het woord vraagt. Nee, dan leggen we dit ter bekrachtiging voor de Open VLD-fractie.
Voor.
N-VA?
Voor.
Dank u. SPA?
Voor.
CD&V?
CD&V-fractie is voor.
Dries?
Voor.
Groen?
Groen-fractie is voor.
En het Vlaams Belang?
Wij zijn voor.
Dank u wel, dan is ook dit unaniem bekrachtigd. Ook het volgende punt is een bekrachtiging. Ik heb het daarnet al even gezegd in het kader van een andere discussie. Op het moment dat mensen in hun kot moeten blijven en eigenlijk in principe de baan niet op mogen, leek het zowel vanuit het standpunt van onze inwoners als vanuit de concessiehouder beter om over te gaan tot een tijdelijke stopzetting op de controles tot betalend parkeren, zowel voor de automaten als voor de blauwe zone. Voor alle duidelijkheid, we hebben beide gedaan, niet alleen omdat we onze burgers niet willen tussen aanhalingstekens ambeteren in deze tijden, maar ook omdat via een automaat centen erin steken om te parkeren niet echt corona-proof zou zijn. Vraagt daar iemand het woord over? Petra.
Ja, dus dat is een maatregel die hier op tafel ligt om het autoparkeren gratis te maken. Maar wij willen graag die maatregelen doortrekken nu ook naar andere mensen die het verkeer gebruiken. Dus onder andere naar de fietsers. Dus je ziet meer en meer fietsers in het straatbeeld. Die fietsers die gaan ook winkelen. En misschien is het nu het moment voor de schepen van de mobiliteit om werk te maken van fietsenstallingen. Bijvoorbeeld fietsenstallingen met de lokale handelaar. Fietsenstallingen met de grotere ketens. Dat zou mooi zijn, moest nu ook die coronacrisis worden aangepakt worden om van Aarschot een echte fietsstad, maar ook een voetgangerstad te maken.
Ja, schepen Gijskes.
Ja, Petra,
wij zijn daar inderdaad ook mee bezig met fietsenstallingen, maar dat is niet van vandaag op morgen. Dus ik ga er nog eens een keer op aandringen bij de dienst, dus dat we daar inderdaad mee verder moeten. Maar het zit sowieso in de pipeline. Ik weet niet of dat haalbaar is om dat nog tijdens de coronamaatregelen nog allemaal geplaatst te krijgen. Maar daar is sowieso in het meerjarenplan ook geld voor voorzien. Dus we gaan daarmee door.
Dank u wel. Petra, heb jij specifieke suggesties? Want ik bedoel, we zien inderdaad heel veel, we zien veel meer fietsers. En met het goede weer zal dat zeker nog toenemen. Als je echt specifieke locaties hebt, dan mag je die doorgeven. We hebben 2 mobiele fietsenstallingen. En dan kunnen we ook kijken waar dat we bijkomend moeten werken.
Ja. Dat zullen we zeker doen. Ik ga dat eerst nog terugkoppelen naar onze werkgroep mobiliteit. Maar we hebben zeker nog een aantal ideeën in ons hoofd.
Oké, dank u wel. We hopen ook dat de werken aan de brug gaan klaar zijn. Zodat, dat duurt nu al wel een hele tijd. Maar goed, dan komt er daar ook bijkomende fietsparkeermogelijkheden. Bert vraagt het woord.
Ja, ik daarop aansluitend. Ik hoor nu zeggen, niet alleen de fiets, maar ook wandel. Ik kan u wel melden, we zijn nu momenteel met de middenstandsraden, met Arshot Parel, aan het brainstormen. In geval van dat de maatregelen loskomen en dat de lokale kleine handel toch sporadisch zou mogen open doen, zijn we aan het denken aan een campagne te lanceren van wandel naar de handel. Dat is effectief. Ja. En mensen gaan nu allemaal op een Deverdijk wandelen, zoals je zelf terecht zegt, en ze lopen elkaar bijna in deze coronacrisis omver. En dat is eigenlijk ook niet zo goed. Maar misschien is het ook wel leuk om een keer door uw stadscentrum te wandelen. En bepaalde zaken te ontdekken. Want sommige zaken, handelszaken, hebben nu ook hun vitrine gesloten. Of dikwijls de rollen afgedaan. Dus we hebben eergisteren nog een vergadering gehad. We hebben gezegd van kijk, eigenlijk zou je toch moeten permanent zichtbaar blijven, misschien zelfs als je ledverlichting hebt die laten branden, dat je toch je vitrine nog zichtbaar laat, zodat de mensen anders lijken alsof de zaken al dicht zijn of gesloten zijn of failliet zijn. Hè. Dus, en dan gaan we daar een campagne op loslaten van wandel naar die handel. Dus dat kan misschien aansluitend op uw suggestie toch wel een goede bijdrage zijn.
Oké. Petra, dus als je met werk groep van Groen of van rond mobiliteit bent samen geweest en je hebt specifieke suggesties, dan mag je die overmaken aan onze algemeen directeur en aan de schepen. Goed, dan Betty heeft het woord gevraagd.
Ik wou even vragen aan het schepen van de Rauwera, wandel naar de handel, mooi, en komt er zeker ook Belgerinkel naar de winkel, gaan we dat niet vergeten dan?
Bert? Ik vind dat een heel goede, ja, we kunnen een aantal slogans erop zetten, hè, omdat die bereikbaarheid ja, toch wel leuk is nu hè, van te doen. En ja, het stimuleren van buiten komen met dit goed weer, winkel naar de winkel, ja, dat vind ik ook leuk.
Ja, maar dat was een bestaande actie.
Ja, in september altijd. Hè?
Ja. Ja, en daar waren dan prijzen aan verbonden om mensen, er zijn eigenlijk gewoon aanvoerders.
Fietsen en...
Dat is eigenlijk wel absoluut.
Een bijzonder idee. We moeten dan ook wel zorgen dat voor de lokale handelaarswinkel hier, dat daar geen auto's voor geparkeerd staan. Dat is altijd gemakkelijk als je met de fiets van de weg naar de fietsstalling wil gaan, vlak voor je winkel. Dus daar moeten we toch nog eens goed over nadenken.
Ja, Belgerinkel naar de winkel is een... Vlaamse actie in heel Vlaanderen. Dus ik hoop echt uit de grond van mijn hart dat dat zal kunnen doorgaan. En tegen dan dat de handelaars opnieuw zullen open zijn en wij ook allemaal opnieuw uit ons kot mogen. Maar dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Matthias heeft het woord gevraagd.
Ja, de refuse snaak is Belgerinkel naar de winkel. Dat was van Beter Leefmilieu en van Unizo samen, dacht ik. Die hebben een alternatief nu de laatste 2-3 jaar, denk ik. Dus dat is meer onder die noemer. Maar mijn vraag op het woord was in functie van, ja, als de heropstart gebeurt van de winkels, dat je ook zeker een kalender maakt van de volgende dagen en weken, waarbij er bepaalde topdagen zijn, topmomenten zijn voor winkeliers. En dat is vaak ook een stukje gekoppeld aan een bepaalde niche. Ik geef het voorbeeld van moederkensdag en het feit dat er dan veel bloemetjes kunnen gekocht worden. Ja, het kan wel interessant zijn dat je dan bijvoorbeeld voor die ruimte een parkeerplaats kan innemen en dat dat inderdaad ook zo efficiënt mogelijk gebeurt. Want normaal moet je dat x aantal weken op voorhand allemaal vragen, maar dat zal waarschijnlijk nu allemaal niet meer lukken. Misschien kan er zelfs ook geanticipeerd worden. Ja. Kan dat een algemene bepaling zijn, zodanig dat de bloemenwinkels die ruimte voor hun zaak ook kunnen gebruiken om die social distancing te vrijwaren.
Ja, dank u wel voor die suggestie. Dat hebben we ook gedaan. Ik laat het Bert van Raura uitleggen, want specifiek mijn moederkezak zal dat in Aarschot het geval zijn.
Ja, dus de bloemenzaken in het handelscentrum die krijgen sowieso 2 of 3 parkeerruimtes volledig gratis voor hun winkel afgebakend, waardoor ze tafels kunnen zetten met bloemenkees op en weet ik voor wat. En dan gaat ook, zoals je gezien hebt, Solidair Groot Aarschot, die dan met vrijwilligers rondrijden zijn, die gaan zoveel mogelijk bloempakketten ook naar mensen op Groot Aarschot thuis afleveren. Dus effectief, dat is al in gang gezet.
Ja, hangt ook een beetje samen met het volgende punt dat we dan zo dadelijk gaan goedkeuren. Dank u wel, Matthias, voor het applaus. Goed, mogen we dit punt ter stemming voorleggen? Ja, voor de VLD-fractie. Ronnie?
Voor.
N-VA Stef?
Voor.
SPA Kurt?
Voor.
CD&V Nele?
N-VA-fractie is voor.
Dank u. Dries?
Onthouding.
Onthouding. Groen?
Groen-fractie gaat zich onthouden op het markeren.
Ook onthouden. En Vlaams Belang?
Ook onthouden.
Dan heb ik 5 onthoudingen en 21 stemmen voor. Of heb ik verkeerd geteld, Christine?
21 voor en 5.
Ja, dat klopt. Dan is het punt aangenomen. Dank u wel. En dan komen we bij het volgende punt. En ik zei al dat het een beetje in het verlengde lag van elkaar. Nu, dit is een van de maatregelen die we ook genomen hebben, namelijk om de retributies voor inname openbaar domein tijdelijk op te schorten. Dat is denk ik aan ongeveer alle Vlaamse steden en gemeenten gevraagd. Het is een collectief initiatief, onder meer vanuit de bouwsector. Wij proberen ook, ik zeg dat erbij proberen, in de mate dat de economie dat aan kan en dat dat op een veilige manier kan gebeuren, te stimuleren dat bouwwerken op dit moment in het centrum van onze stad vol een bak kunnen doorgaan. Hè. Er is op dit moment veel minder verkeer, de scholen zijn toe, je hindert veel minder mensen, de handelszaken zijn helaas gesloten. Maar dus ja, goed, is het moment om appartementen, winkelruimtes, alles wat men aan het verbouwen is, om dat zo snel en zo goed mogelijk te laten doorgaan. En als we een klein beetje kunnen helpen door innames van openbaar domein nu niet te belasten en daarvoor niet te laten betalen, dan doen we dat graag. Vraagt daar iemand het woord over? Nee? Oké, dan leggen we dit ter stemming voor de Open VLD-fractie. Ronnie?
Voor.
N-VA Stef?
Voor.
SPA Kurt?
Voor.
Nele voor CD&V?
CD&V-fractie is voor.
Dank u. Dries?
Onthouding.
Onthouding. Groen?
Groen-fractie onthoudt zich.
Onthoudt zich. En Vlaams Belang-fractie?
Is voor.
Is voor. Dan heb ik 4 onthoudingen. 22 stemmen voor, denk ik. Christy, heb ik goed geteld en gevolgd?
24 voor en 4 onthoudingen.
Oké, 24 voor en 4 onthoudingen. Het punt is goedgekeurd. Komen we bij C4, CVBA, de gewone algemene vergadering op 11 juni. En wat wij hier vandaag doen, is de agenda goedkeuren. Betty, vraag jij daarover het woord?
Ja, ik wou even tussenkomen over het feit van C4, omdat we daar nogal eens over tussengekomen waren. De vertegenwoordiger kan ook punten op de agenda brengen, denk ik nu niet op deze agenda. Maar dat was onze eerste vraag. Kunnen we zelf als vertegenwoordiger, Kurt Lemmens dan, vragen om een agendapunt, dat ze toch een onderzoek zouden in gang zetten over duurzame lokale projecten, waar wij in Aarschot bijvoorbeeld in aanmerking zouden kunnen komen, om daar eventueel iets laten uit te voeren of een studie laten over te gebeuren. Dus het eerste dat Kurt dus als vertegenwoordiger zou vragen om punten op de agenda te zetten, zelf. En ten tweede, bij de volgende gemeenteraad uitleg geven over wat er nu allemaal besproken wordt, behalve dan op zo'n bijzondere algemene vergadering of een gewone vergadering, wat dus de beleidsvisie is, wat de toekomstplannen zullen zijn. Want we horen er nog te weinig van.
Ja, oké, dankjewel Betty. Ik maak me ondertussen een klein beetje zorgen over Leo. Leo, alles oké?
Ja, ik moest in mijn ogen lekken. Ik zag die groen niet meer.
Ja, kijk, ik zal eens heel diep in uw ogen kijken, maar ik maakte me een beetje zo blij dat het goed gaat. Betty, voor wat mij betreft, terugkoppeling na de algemene vergadering, dat is evident, dat is geen enkel probleem. Als jij een specifiek punt hebt en iets hebt wat je zou willen stellen, dan stel ik wel voor dat de Groenfractie dat punt even overmaakt aan mij als voorzitter of aan de algemeen directeur met wat de vraag precies zou zijn. Ik denk niet dat er een probleem is voor onze vertegenwoordiger om desnoods in de varia een vraag te kunnen stellen, maar dan zou ik wel graag weten wat die vraag precies inhoudt. Oké? Okay? Dus dat kan ik alles eens toezeggen.
Wij zelf mochten niet als vertegenwoordiger gaan, anders zou ik die vraag daar wel zelf stellen. Ik zou toch graag hebben dat onze vertegenwoordigers bekwaam genoeg zijn, maar we zullen ideeën leveren. Wat
ja, maar
duurzame
wij kunnen zelf vragen verzinnen, maar ik heb begrepen dat jij graag een vraag wilde stellen.
Ja, maar het is toch vooral, dus vooral agenderen dat er een duurzaam lokaal project wordt bestudeerd, dat dan in Demervallei, niet specifiek alleen in Aarschot, misschien als de andere gemeenten rond ons langs de Demer mee zouden kunnen opgenomen worden.
Ik herhaal mijn voorstel, zet iets op mail, ja?
Dan
faciliteren wij de oppositie in deze.
Wel huiswerk van de vertegenwoordiger zelf.
Kurt Jong, hebt het gehoord, hè?
Ja.
Mogen we de agenda ter goedkeuring voorleggen of vraagt nog iemand het woord? Zie niemand meer, dan vraag ik aan Ronnie hoe de VLD-fractie stemt.
Voor.
Dank u wel. Stef voor N-VA.
Voor.
Kurt voor SPA.
Voor.
Nele voor CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Dank u, Dries.
Onthouding.
Onthouding. Betty.
Groen-fractie onthoudt zich.
Onthouding. En Vlaams Belang
is voor.
Is voor. Dan denk ik dat 24 stemmen voor zijn en 4 onthoudingen en geen enkele stem tegen, mevrouw de algemeen directeur.
Dat klopt.
Goed, dan is dit punt goedgekeurd. Komen we bij het punt over Iverlek. Ook daar algemene vergadering, een jaarvergadering op 12 juni. Hier vaststelling van de agenda en het mandaat van de vertegenwoordiger. Vraagt hierover iemand het woord? Nee? Dan leggen we dit punt ter goedkeuring voor. Ronnie voor Open VLD.
Voor.
Stef voor N-VA.
Voor.
Kurt voor SPA.
Voor.
Nele voor CD&V.
CD&V-fractie is
voor. Dries.
Onthouding.
Groen.
Groen-fractie onthoudt zich.
En Vlaams Belang.
Is voor.
Oké, dan is ook hier de uitslag van de stemming 24 stemmen voor, 4 onthoudingen, geen stem tegen. Het punt is aangenomen. Gaan we naar TMVS. Ook daar algemene jaarvergadering op 16 juni. Goedkeuring van de agenda en bepaling van het mandaat van de vertegenwoordiger. Vraagt er hierover iemand het woord? Nee, dan leggen we dit punt ter stemming voor. Ronnie voor Open VLD.
Voor.
Stef voor N-VA.
Voor.
Kurt voor SPA.
Voor.
Nele voor CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Dries voor zichzelf. Onthouding. Betty voor Groen.
Groen gaat zich onthouden.
Onthouding. En dan Hannelore voor Vlaams Belang. Wat lief?
Is voor.
Is voor. En dan is ook deze stemming 24 stemmen voor, 4 onthoudingen, geen enkele stem tegen. En het punt is goedgekeurd. Mevrouw de algemeen directeur, ik denk als er geen opmerkingen zijn over de notulen en het zittingsverslag, dat dit geacht wordt aanvaard te zijn.
Dat klopt.
Dus zijn er opmerkingen? Goed, dan is dat aanvaard. Dan gaan we naar de nominatieve subsidies voor 2020 Stad Aarschot. Wijziging van de begunstigde dwars door het Hageland door Vinkere.
volgens de oud-Latijnse uitspraak Vincere VZW en toelage aan Fundes VZW en Domo VZW. Zijn er hierover vragen? Dries, denk ik, vraagt het woord.
Ja, dat klopt. Goedenavond, collega's. Uit de bijlage blijkt dat de Fundes VZW al een toelage ontvangen hebben van een 5000 euro. Zoals we reeds allemaal vernomen hebben via de lokale media, zal dit evenement, net als vele anderen trouwens, niet meer kunnen doorgaan omwille van de huidige situatie omtrent COVID-19. Uiteraard moeten we de organisatoren van geannuleerde evenementen zoveel mogelijk ondersteunen, zodat ze deze zomer overleven. Dit hoeft niet alleen financieel te zijn, maar dat kan ook bijvoorbeeld op andere gebieden, zoals logistiek gebied, publiciteit enzovoort. Toch zou ik willen vragen wat eigenlijk het doel of de reden is van de extra toelage die Fundes mag ontvangen, dus een extra toelage van 2500 euro. Dus dat was mijn vraag.
Ja, Betty heeft hierover... Maar excuseer, ik moet het in de juiste volgorde doen. Eerst Matthias en daarna Betty.
Bij mij gaat het over Domo gaan, dus ik wacht
nu. Ja, stel ze maar in één keer.
Ja, die is niet zozeer over die 2000 euro. Het gaat eerder over de budgetten van 2019 en daarvoor. En hoe dat dan in het budget zit. Het is een wat andere aard van vraag. Het gaat over die 2000 euro. Is dat een extra subsidie die komt in functie van de speelpakketten? Wat op zich een zeer mooie actie is. Maar daar waar we in het verleden 9000 euro gaven aan Domo en die staan niet in de lijst. Dus vandaar de vraag. Ja, we hebben al een paar keer trouwens die techniciteit gehad dat erbij komen, de nominatieve subsidies moesten komen. En misschien is dat ook gewoon daar dat het meerjarenplan die nominatieve subsidielijst, waarbij er geen politieke beslissing is genomen om daarop te besparen, maar dat eerder een administratieve gegeven is. Want in 2019 en de jaren daarvoor was er dus 9000 euro voor Domo VZW.
Ja, en dan had ik nog Betty.
Ja, bij ons was het zelf als Dries, zoals men een nominatieve subsidie geeft voor een specifiek evenement. En dat evenement kan nu niet doorgaan zonder de mensen natuurlijk willen. Dit gaat dan eigenlijk, een nominatieve subsidie is echt bedoeld zoals de vorige keer met de voermannen de Boezembar, als dan fund is. Als je daarvoor een nominatieve subsidie geeft, wat gaan we dan doen? Mensen kunnen niet indienen dat ze die daarvoor gebruikt hebben. Gaan we dan zeggen, ja, je mag ze zomaar hebben voor de volgende keer? Of gaan we toch zeggen van, kijk, we willen een indiening van een gebeuren, want de nominatieve subsidies zijn meestal tot daarop geënt.
Oké, ja, dat klopt. Ik heb alle raadsleden dit woord gevraagd en heb ik gekregen. Ik heb gezien dat Schepen Geert Schelles even iets wil zeggen. Geert?
Ja, hallo. Ja, ik wil gewoon even meegeven, dus dwars door het Hageland, dus dat was voorzien in juni. Dat gaat sowieso niet doorgaan. De UCI heeft daar feitelijk al een beslissing genomen. Maar het zou kunnen zijn, als het past in de kalender, dat het in het najaar zou kunnen doorgaan, maar moeten we nog verder op ingaan.
Nicole?
Ja. Ja, de vraag van Matthias in verband met de toelage voor Domo is inderdaad voor nu de kinderen van de meest kwetsbare gezinnen tijdens de coronatijd, om die pakketten kunnen samen te stellen, om hen bezig te houden, onder andere met knutselwerk, springtouw, paas, eikjes, allerlei dingen. En we hebben daar een 60-tal pakketten kunnen voor samenstellen. Maar Domi had dat wel pre-gefinancierd, vandaar dat we nu die toelage geven van 2000 euro. Maar Matthias overspreekt in het verleden 2018 of 2019 van die 9000 euro op jaarbasis. Hebben wij dus rond de tafel met de VZW gezeten. En omdat ze dus op dat jaar kalender heel weinig gezinnen geholpen of kunnen helpen hebben, hebben wij gezegd, toekomstgericht gaan we terug een evaluatie maken en gaan we misschien best ons toelage vastleggen op het aantal gezinnen dat inderdaad geholpen zijn. In plaats van maar zo op jaarbasis tof is 9000 euro vast te leggen, hebben we samen met hen overeengekomen om een evaluatie te doen hoeveel gezinnen er geholpen geweest zijn en dan te baseren daarop.
Oké. Dus voor dwars over het Hageland, denk ik, heeft de schepen geantwoord. Voor Domo, Matthias, denk ik ook. Dan rest ons nog de fundays. Hè. Daar wil ik wel kort iets over zeggen. De fundays hadden vorig jaar een jubileumeditie. Het is een organisatie die er eigenlijk op staat. En ik heb het eventjes los van dit coronajaar om gratis toch een topfestival aan te bieden in onze stad. Ze hadden daar op voorhand een planning voor gemaakt, een budgettering voor gemaakt. Maar zijn daar niet mee rondgekomen, ondanks alle activiteiten die daar rond georganiseerd zijn. Wij hebben als stadsbestuur beslist dat we vinden dat de toegevoegde waarde van het festival meer dan genoeg was om eigenlijk te zeggen, goed, we helpen jullie voor een stukje verder, niet tot in het oneindige, maar we gaan wel naar de toekomst toe afspraken maken om ervoor te zorgen dat het niet alleen een fijn festival is, maar dat ook de rekening klopt. Deze drie punten zijn geagendeerd pre-coronatijd, hè. Dat is wel belangrijk om dat te zeggen. En we gaan dat dus absoluut moeten bekijken in de zin van wat ik daar straks aan Thomas gezegd heb, wat dat na corona betekent. Maar goed, het zijn alle drie, denk ik, organisaties op totaal andere terreinen, maar wel van meer dan toegevoegde waarde in onze stad. Wil er daar nog iemand opnieuw het woord over? Matthias?
Ja, ik kan eigenlijk niet echt akkoord gaan met het antwoord van de schepen in verband met de subsidie van die 9000 euro, dat die niet weerhouden is gebleven. Ik heb voor alle duidelijkheid om op dit punt, hè, puur vergadering technisch, gaat onze fractie voorstemmen. Hè. Maar toch die vraag van Toom in het verleden. Dit heb je natuurlijk voor als je een meerjarenplan hebt, waar trouwens ook de gouverneur van gezegd heeft dat die uitblinkt in een gebrek aan transparantie. Dat je eigenlijk niks kan afleiden uit dit meerjarenplan. Hè. Nochtans staat er in de SWOT-analyse dat daar een zeer waardevolle werking in zit. En dat ons lokaal sociaal beleid dat echt in een netwerk denken uitblinkt. Dat Thomas een zeer waardevolle partner ziet. Maar dan blijkbaar ja, nu de evaluatie blijkt dan niet positief te zijn. Terwijl het juist een zeer moeilijk gegeven is om objectief te meten wat hun bereik is. Een aantal gezinnen kan je dan meten, maar er zijn veel andere actoren. Trouwens, hier gaat het over pakketten. Dat is objectief dat je kan meten en dan zie je ook dat het zeer waardevol is. Zij doen een missing link. Een missing link daar waar we zelfs vanuit het OCMW, vanuit onze sociale dienst, eigenlijk niet echt goed weten wat er in de huiskamers gebeurt. En daar is een soort van buddyproject in, waarbij soms het vertrouwen van een middenveldorganisatie ietsje sterker ligt. En het ondersteunen van zo'n middenveldorganisatie, dat is echt iets zeer waardevol. De voorbije jaren hebben we daarop ingezet. Dat was ook een start eigenlijk, dan moet je ook wat continuïteit geven. Jullie evalueren dat hopelijk nog. Misschien dat er trouwens binnenkort dan ook subsidies kunnen komen. Is het niet voor dit jaar, omdat er misschien nog wat body is van 2018 en 2019, dan kan ik daar nog in meegaan. Maar voor de jaren die komen, is die subsidie ook niet voorzien. Dus ga je daar toch, misschien toch moeten in over delibereren als je je budgetten gaat bekijken in de periode van het najaar, om die subsidie misschien daar toch opnieuw voor in voegen te brengen. En in dat opzicht betreur ik het wel, en wil ik dat hier ook wel formeel zeggen, over die 9000 euro. Misschien zijn er nog zo van die subsidies of nog van die acties die eigenlijk allemaal onthold worden gezet of stop worden gezet. We kunnen ze niet afleiden uit het meerjarenplan. Daarbij, we bereiken met onze diensten meer kwetsbare mensen. Dat is een doelstelling die je formuleert. Maar hoe dat je dat doet, welke middelen dat je dat doet en zo, dat kun je nooit afleiden uit dit meerjarenplan.
Oké, dankjewel, Matthias. Nu, we hebben daar in algemene termen over gesproken tijdens de vorige gemeenteraad. We hebben ons ook geëngageerd om op het evaluatiemoment dat voorzien is, om daar meer transparantie en detail te brengen. Dat is één, dat is een algemene opmerking. Twee, specifiek wat dit dossier betreft, ik denk dat dat wel belangrijk is. Ik wil hier even aanhalen, wij weten niet op welke manier deze coronacrisis ingrijpt in onze stad. We hebben dat al gezegd. We voelen allemaal aan dat deze situatie zeer uitzonderlijk is. We gaan straks uitgebreid discussiëren op welke inspanningen er tot nu toe al gebeurd zijn. Bijvoorbeeld in het onderwijs, maar ook in de sociale sector. Kijk, als het gaat over kwetsbare mensen en sociaal beleid, dan zal er waarschijnlijk helaas ook een grote taak te vervullen zijn als uitloper van deze coronacrisis. Hè. Daarmee wil ik dus zeggen dat wat hiervoor ligt pre-corona is en als wij de totale oefening doen en bekijken, bekeken hebben en we zien dat er bijkomende noden zijn, dan sluit niks uit dat ook dit initiatief nog bijkomende middelen zou krijgen. Maar telkens wel verantwoord en telkens wel bekeken op wat dan er precies moet gebeuren. Ik maak een beetje de vergelijking. We hebben ook de vraag heel expliciet gesteld aan de VZW Komaraf. We hebben aan hen gezegd, maak ons duidelijk of jullie, zoals dat blijkbaar in andere steden het geval is, vragen zien, toenemende vragen zien voor bijvoorbeeld voedselpakketten. Als dat zo is, dan gaan we ook kijken hoe we als stad bijkomend kunnen helpen. We vertrouwen daar een beetje op de organisaties die op het terrein aanwezig zijn, uiteraard samen met onze stadsdiensten. Maar dat is een oefening waar we nu nog maar aan het begin staan en nog niet aan het einde. Dus ik neem je suggestie graag mee, zowel voor wat betreft het geven van transparantie als het dossier zelf.
Ja, dank u wel dat dat inderdaad nog ter sprake zal komen op een evaluatiemoment. In dat opzicht is het een stukje post-corona dat we hier aan het bespreken zijn, maar mijn vraag is ook pre-corona. Hè. Dus het is niet omdat we nu specifiek daarover bezig zijn, dat ik mijn vraag van die 9000 euro, dat die eigenlijk alleen maar gemet kan worden in wat in coronatijden is. Hè. Dit is ook een vraag van de voorbije maand, toen er van corona nog geen sprake was.
Dat klopt,
en ook
ja.
Voor de periode daarna. Dus laten we hopen dat Domo daarin terug voet aan grond krijgt in Aarschot.
Goed, dan zijn alle argumenten denk ik uitgewisseld. Als niemand het woord nog vraagt, dan leg ik dit punt ter goedkeuring voor. Aan de Open VLD-fractie, Ronnie.
Voor.
N-VA Stef.
Voor.
SPA Kurt. CD&V Nele.
CD&V-fractie is voor.
Dries.
Onthouding.
Onthouding, Groen.
Onthouding.
Onthouding en Vlaams Belang.
Is voor.
Is voor, dan geeft ons dat 24 stemmen voor, 4 onthoudingen en geen tegenstem. Kijk naar de algemeen directeur voor de dubbelcheck en dat klopt, dan is het punt goedgekeurd. Komen bij het volgende punt op onze agenda en dat is de renteloze lening aan verenigingen. Hiervoor keuren wij een algemeen reglement. Goed, zijn er daarover vragen? Ik zie een vraag van Thomas Salaans. Thomas, je hebt het woord.
Ja. Dankjewel. Ik denk dat dat een zeer goed reglement is en ik denk dat veel verenigingen jullie daar dankbaar voor willen zijn. Fijn te zeggen, we vinden het in principe heel waardevol. Ik had daar wel een aantal technische vragen bij. Er wordt gesproken van een vereniging die erkend wordt door de stad. Nu, ik vraag mij af wat zo'n erkenningsprocedure juist inhoudt. Omdat er eigenlijk, op dit moment worden verenigingen op geen enkele manier formeel erkend door de stad. Anderzijds wordt er ook gesproken van verenigingen die lid zijn van een adviesraad. En als ik bijvoorbeeld aan de jeugdverenigingen denk, dan zijn er wel personen die naar de jeugdraad komen om daar een inspraak te hebben. Maar een jeugdvereniging as such is niet lid van de jeugdraad. Bij de sportraad is dat geloof ik wel anders. Dus ik vroeg me eigenlijk af of dat dit reglement is afgetoetst bij de verschillende adviesraden, bij de cultuurraad, de sportraad, de jeugdraad. Ik denk dat het mooi is dat verenigingen op die manier ondersteund kunnen worden in infrastructuren werken. Maar we hebben nog een aantal praktische vragen en we vroegen ons af of dat was afgetoetst bij de adviesraden.
Ja, we zijn denk ik ook niet de eerste stad die hiermee aan de slag gaat. We dachten dat dit een goed instrument zou zijn. We willen hier ook mee vooruit gaan. Het is natuurlijk in deze tijd ook niet evident om alles af te toetsen. Maar als er technische opmerkingen zijn, dan doen we dat alsnog. Hè. Het is denk ik vooral op dit moment het signaal dat we willen geven. Geert Schelles, wil jij daar nog iets aan toevoegen?
Ja. Ja, Thomas, wat je opmerkt van dus de erkenning van de sportraad bijvoorbeeld wel. Dus als er een sportvereniging is die erkend is door de sportraad, komen die dus automatisch in erkenning voor die subsidies te krijgen. Voor de jeugdraad kan het zijn, dat moet ik nog eens navragen, dan kunnen we erbij in vervatten. Maar voor de sportraad is dat sowieso.
Ja, maar dus Thomas, als dat goed is, hè, want we gaan moeten kijken, ofwel gaan we tussen, laten we zeggen, in de loop van de maand mei het gewone leven kunnen hervatten en dus elkaar fysiek op op een of andere manier zien. En dan kunnen we ook de jeugdraad samenbrengen. Ofwel gaan we toch, en daar hebben we in het Schepencollege al over gesproken, ook naar een digitale vergadering van de jeugdraad bijvoorbeeld moeten gaan. Niet alleen de jeugdraad, maar ook de sportraad. We zitten met een heel aantal raden in onze stad. En dan zijn er wel wat dingen te bespreken. We hebben daar straks al gezegd, ja, hoe gaan we om met subsidies in deze coronatijd? Ik stel voor dat we dit ook agenderen. Zijn er hier bijkomende verfijningen nodig? Stellen zich nog problemen? Dan staan wij absoluut open om die nog mee te nemen. Maar eerlijk gezegd, wij willen gewoon van start gaan. We willen het signaal geven dat deze mogelijkheid er is. En dat is waarom dit hier voor ligt. Goed. Stef heeft het woord gevraagd.
Ja, Thomas, ik vroeg mij hetzelfde af, maar op de website van de stad staat een verenigingsgids. En ik ben daar eens op gaan kijken, van staan alle jeugdverenigingen die ik wat ken ertussen voor zeker en zo. Dus ik neem aan dat die lijst ook wel, er zal niet alles op staan die de vereniging van de stad kent, er staan er wel heel veel die ik ken. Dus.
Maar het is hier alleszins niet de bedoeling, op wat voor manier dan ook, met deze opsomming om doelbewust deze of gene eruit te houden. Men heeft gewoon gekeken, denk ik, naar de manier waarop onze algemene reglementen functioneren. Hè. Dat is op die manier opgesteld. Maar nog eens moest accord de route blijken dat er gaten zitten in het reglement. Dan stellen we die absoluut bij. Ik denk alleen, ja, het is belangrijk om van start te kunnen gaan en het signaal te geven dat we ook op deze manier kunnen helpen. En ik zou toch willen vragen om dit punt ter stemming goed voor te leggen. Thomas opnieuw en daarna Betty.
Ja, wij willen het punt dus zeker goedkeuren wel, maar het advies denk ik dat van de jeugdraad en zo achteraf nog. Wat ik verder ook nog wil toejuichen is dat eigenlijk in navolging van ons punt op de vorige gemeenteraad ook, waarbij dat we verwezen naar de nominatieve subsidies, waarbij dat vaak een beetje willen, waarbij dat er geen bestaand reglement is, bij wie dat
we geluisterd,
vinden wij het in elk geval, ja, vinden wij het een zeer goed idee dat er voor dit soort toelages, dat er eigenlijk een algemeen reglement wordt opgesteld waarin dan ook mensen kunnen intekenen en dat dan niet gewoon via mails en contacten kan gaan, maar dat er echt een algemeen reglement bestaat waarin dan
mensen zich uitzien. Dank u wel. Betty, wil jij nog iets aan toevoegen aan
Thomas en uitleg? Ja, het is moeilijk van afstand, dus dat wou ik toevoegen. Dat ik heel blij ben naar mijn vraag vorige keer van het reglement, dat er nu een reglement is. Ik vraag me wel af, die 100.000, is het dan die het eerste komt, het eerste beste gekleed? Of gaat daar een jury komen, of gaat men toewijzen? En want stel dat er zoveel aanvragen zijn, dat je op één jaar met die 100.000 er niet komt. Wel, dan gaat er voor een objectieve beoordeling met regels moeten zijn.
Ja, en dat zullen we moeten kijken. Ook dit is in principe zal misschien veranderen door de coronatijd. We weten dat eigenlijk nog niet precies wat er op dit moment zal gebeuren. Dus dat zullen we moeten bekijken. Dat kunnen we dan ook bespreken op het moment dat we zien dat er meerdere vragen zijn. Laat het mij anders zeggen, want dat staat los van dit punt. We hebben de opdracht gegeven en we zijn ook zelf aan het kijken dat eigenlijk de financiële planning die we voor dit jaar hadden gemaakt, ja, die is helemaal op zijn kop gezet. Hè. Niet alleen voor dit jaar, maar waarschijnlijk ook voor volgend jaar. Dus daar gaan, in tegenstelling tot de keuzes die we al gemaakt hebben, nieuwe keuzes moeten gemaakt worden. En dat zal een beetje samenhangen met elkaar in functie van de noden. Geert, jij wou erover het woord?
Nee, gewoon aanvullend zou ik zeggen, Betty, je hebt daar een terechte opmerking, maar we moeten bekijken. Het is voor ons ook nieuw. En ook nu, zoals de burgemeester zegt, is natuurlijk coronatijd, dus we moeten dat bekijken. En is het de nood dat het budget moet verhoogd worden, dan moeten we dat zeker aan ons doen.
We dachten van, bon, laat er ons een cap opzetten, dan weten wij ook ongeveer budgetair waar we aan toe zijn. Blijkt nu dat er gigantisch veel vragen komen. Ja goed, uiteraard, hè, dan zal er een selectie moeten gemaakt worden, dan komen we daar ook mee terug. Misschien is dat niet zo. Ik neem aan dat men ook niet gaat lenen om te lenen. Verenigingen weten dat dat ook moet terugbetaald worden. Dus we zullen dat een beetje aan goede route moeten zien.
Mag ik nog heel even van ook hier, het is niet altijd coronatijd geweest en je komt met een reglement, er is ook een commissie financiën. Ik had toch graag dat bepaalde zaken vooraf op commissies komen.
Ja, ik begrijp dat heel goed, echt waar. Maar goed, we zijn nu voor de eerste keer in de geschiedenis van de stad Aarschot digitaal aan het vergaderen in de gemeenteraad. Als dat goed loopt, kan ook elke commissievoorzitter dat digitaal opnemen voor zijn of haar commissie. Maar we hadden wel gezamenlijk beslist dat we de commissies voorlopig niet zouden laten doorgaan.
Maar voor de coronatijd was het ook al, dus we worden vaak verrast met een agenda van de gemeente. Zij hoor, reglement, dat is helemaal niet besproken in de commissies. Dus daar wil ik toch wel even tegen ingaan.
Sessa.
En bijkomend wil ik heel even opmerken wat ik vandaag dan las in het persbericht. Moeten we toch ook eens denken aan een reglement misschien voor ondersteuning boekhoudkundig administratief. Als je zag van het persbericht dat vandaag verzonden was vanuit Gelrode. Hè? Dus die lening voor onroerend en goederen en alle andere renovaties en verbeteringen. En zeker als het dan duurzame renovaties zouden zijn, staan we volledig achter. Maar misschien moeten we buiten het geld ook eens denken aan een verlichting administratief. Verenigingen. En dat wil ik dan ook wel graag op een commissie bespreken vooral.
Oké, dan kijk ik naar de algemeen directeur om dat mee te nemen voor een van de volgende agendas om te kijken hoe we ook administratief, juridisch, boekhoudkundig verenigingen zouden kunnen bijstaan in de soms toch wel Kafkaiaanse toestanden die ons land helaas eigen zijn. Mag ik dit punt ter stemming voorleggen? Nee, ik zie dat Matthias nog het woord gevraagd heeft.
Ja, ik sluit me wel een stuk aan die vragen, die technische vragen daarbij. Want we hebben in het verleden al wel gewerkt met renteloze leningen in de standaardschuld. In de voorbije 10, 15 jaar is dat zeker al gebeurd, maar niet op basis van het algemeen reglement. Dus ik denk dat daar ook wellicht ook de financiële directeur ook wel de nodige toelichting bij wil geven hoe dat al werkt en hoe dat inderdaad verantwoordingsstukken moeten komen en dergelijke meer. Dat lijkt mij zeer interessant om op een commissie te bespreken. Nu, dat het feit dat het dan nu wordt geagendeerd en vooral de uitspraak van de burgemeester die dan stelt van ja, er is nu, we hebben het nu nodig, doet vermoeden dat er een concrete vraag voor ligt. Is dat het geval?
Ja, er ligt een concrete vraag voor. Dat is de vraag, ik zal zo kijken naar Schepen Schelles van de Basket in Aarschot. Er is dus een vraag om de situatie daar op te lossen. Degenen die in de vorige legislatuur dat dossier gevolgd hebben, die weten dat de Basket in de vorige legislatuur geconfronteerd is geworden met een prijsstijging in de huur van de sporthal. Dat heeft in één keer tot behoorlijke achterstallen geleid. De sporthal is in handen van het AGB, dat is een bedrijf. Dus wij kunnen als sporthal niet zomaar beslissen om die prijzen aan te passen. Dat gaat niet, dat is de consequentie van de keuze om met een AGB te werken. Zij doen dat engagement jaar per jaar om te zeggen, goed, we willen een inspanning doen en we willen die achterstallen terugbetalen, maar dat gaat niet in één keer. En door onder meer deze mogelijkheid te voorzien, kan je in een correcte relatie gaan, waar dat iedereen open en transparant kan zien dat zij desgevallend, ik ben daar nog niet uitgesproken over, maar zij zouden eventueel gebruik kunnen maken van deze regeling. Dat is één voorbeeld. Maar het is zeker niet het enige, zoals je zelf zegt, Matthias. Het is ook in het verleden al gebeurd. Dus we wisten dat er in ons grondgebied vragen zijn voor dit soort leningen, ook om investeringen te doen, duurzame en andere. En daarom hebben wij er een reglement van gemaakt en hier beslist om niet intuitu persona in te werken. Maar het is maar een voorbeeld.
Ja, dat klopt.
Het algemeen reglement. Ja, Geert?
Ja, dat klopt. Dus Matthias, jij weet ook, in de vorige legislatuur hebben wij dus gezamenlijk de tarief verhoogd in 2013. Op basis van dat verhaal heeft de Basket zijn eigen een stuk een beetje vastgereden. Die hebben een verdubbeling van de tarieven. Het zijn ook de gebruikers die de meeste mensen, veilig wat de kinderen in de sport al hebben. Dus hebben zij veilig toch wel aangegeven van dat het zou interessant zijn dat zij daar kunnen gebruik van maken. Maar ik voel ook aan, en ik hoor ook, dat er andere verenigingen in deze tijd in die richting aan het gaan zijn. Hè. Dus het zal niet alleen met de Basket blijven.
Nee, zeker niet. Dus voor alle duidelijkheid, de keuze van het stadsbestuur is om hier met een algemene regeling te werken, om te gaan kijken hoe we verenigingen kunnen helpen als zij van die leningen gebruik willen maken. En we gaan in tegenstelling tot in het verleden waar het effectief af en toe gebeurde, waar er geen reglement was, hebben we hier nu een reglement gemaakt. En ik zeg dat in alle transparantie, dat is een dossier dat iedereen weet, dat er een vraag is van de Basket om het op die manier op te lossen voor de toekomst. Maar dat zal ook beoordeeld en goedgekeurd moeten worden. Ja, Matthias?
Toen ik het hoorde, nog vroeg om nog tussen te komen, en ik heb nog niet gezien dat Geert ook ging reageren, was dat eigenlijk mijn punt ook. Hè? Er zijn vragen die nog voorliggen. Hè? En bij uitbreiding, als je ziet dat het sportveld er op dit moment van amateurvoetbal tot zaalsporten en zo erbij ligt, dat is niet hoopgevend. En dat heeft zo'n belangrijke maatschappelijke functie, dat we daar zeker bewust moeten van zijn en dat we kunnen ondersteunen. Als die renteloze lening daarin kan helpen, oké, dat is een zeer waardevol gegeven, maar niet à la tête du client, zoals jij het kwam te zeggen. Zeer belangrijk, want de schepen van sport mag gerust weten dat er nog sportclubs zijn die misschien niet in de sporthallen
van de stad zaten, maar die ook bepaalde vragen hebben en die ook waarbij het ook water aan de lippen kan zitten. Dus zeker niet aan het tijd de cliënt bij de ene sportclub wel, bij de ene sportdag wel, exact. Bij de ene niet. Zeer gewichtige oefening en ik denk dat niet alleen in de commissie financiën dus dat dit dossier nog gaat ter sprake komen te liggen, maar ook in de commissies sport.
Ja, dus ik zal nog eens herhalen, hè. Wij voorzien hier een mechanisme, dat is de renteloze lening, die in principe ter beschikking is voor verenigingen. Aarschot, ja. Dit is geconcipieerd pro-corona, heel uitgesproken gezegd. We gaan niet in tuitu personae werken, dus voor vereniging X en voor vereniging Y apart. We gaan een reglement maken, we gaan ook kijken hoe dat loopt. Het is duidelijk dat nu we in coronatijd zitten en er mogelijk meer vraag zou kunnen komen. Dus moeten we ook de budgetten bekijken. Daar heb ik daarnet naar Betty toe op geantwoord, dat dat in het budget zodanig, zoals we dat voorzien hebben, misschien kan uitgebreid worden, dat zullen we moeten bekijken op het moment dat we zicht hebben op dit ganse werkingsjaar. En uiteraard, zeker voor het doen van investeringen, je ziet hoe dit is opgesteld. Dit is een heel ruime formulering. Wij kunnen alleen maar zeggen, als we als stad kunnen helpen, om op een makkelijke manier, alleen renteloos wil zeggen dat je geld ter beschikking kan krijgen zonder dat je rente moet betalen, ja, dan denk ik dat dat een win-win situatie is. En dit is het soort maatregelen dat we zeker op dit moment nodig hebben. Maar er werd mij gevraagd of er concrete vragen waren. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Ik leg dat transparant op de tafel. Er is zeker al één vraag, maar het is zeker niet de enige. Oké? Stef heeft het woord gevraagd.
Ja, gewoon technisch. Omdat ik lees dan, het is voor de werking te ondersteunen, maar er moet een project zijn. En bijvoorbeeld van de basket over de huur. Ja, je huur betalen is geen...
Nee, daarom dat ik ook zeg, dit is geen goedkeuring van wat dan ook voor de basket. Hè. Daar gaat het niet over, er ligt een vraag voor, er is nu een reglement en dat zal moeten bekeken worden. We zullen wel kijken wat dat dan is.
Voilà, okay,
dit is een algemeen reglement, hè. Ik heb gewoon geantwoord op een vraag van zouden er projecten zijn die daarvoor in aanmerking zouden kunnen komen. Ja. Geert?
Ja, Stef, aanvullend. Dus die mensen zijn verder aan het werken aan bepaalde projecten, dus zij zijn er al sterk mee bezig.
Bon, kunnen we dit punt ter goedkeuring voorleggen? Nee, Betty vraagt nog eens het woord. De micro aanzetten, Betty.
Ik ben wel verbaasd dat we niet op voorhand al heel duidelijk gezegd hadden van kijk, dit budget is al voorzien en er is al een aanvrager, dankzij Matthias, het is er dan overheid. Maar komen we dan wel toe met die 100.000? Want
nee, maar dat is het niet. Dus ik zal nog eens zeggen, er wordt een algemeen reglement gemaakt wat algemeen voor iedereen ter beschikking is. We hebben daar een budget op geplakt omdat we weten uit het verleden dat de vrager is naar dit soort constructies. Ja? En we gaan kijken welke projecten er worden ingediend. Is er daar een enorme vraag? Zijn er daar nog kandidaten voor om dit soort dingen te doen? Dan herbekijken we of het budget kan uitgebreid worden. Daar ben ik heel duidelijk voor. Maar dit is een algemene regeling, mensen. Allee, ik bedoel, ik had ook kunnen zeggen, we zullen zien. Hè? Ik weet dat niet, hè, wie er iets gaat indienen. Ik ben gewoon daar eerlijk in als men de vraag stelt. Zijn er verenigingen die daar in het verleden al om gevraagd hebben? Ja, in het verleden is er al een vraag geweest van de basket. Maar we hebben ervoor gekozen om niet de casus van de basket as such op te lossen, maar voor een algemene regeling te maken. Dat beslis je zelf of dat je daarin wil meegaan, ja of nee. Maar mij lijkt het een goede aanpak om met renteloze leningen te werken binnen het kader zoals het hier wordt voorgesteld.
Zeer zeker. Maar dus als we weten de basket, weten we dan ook al het bedrag?
Nee, er is nog geen dossier, hè?
Nee, maar ja, als er al over gesproken is, dan weet ik nog niet.
Nee, dat weet ik hier en nu niet. Dus dat zal een dossier zijn, dat moet ingediend worden. En dan kunnen we dat bespreken. En dan kan dat voor wat mij betreft, zoals Matthias het zei en zoals Geert erop ingestemd heeft, zowel op de commissie sport als op de commissie financiën besproken worden.
Zeker.
Dit is een algemeen reglement, mensen. Allee, voilà. En als je kunt maar iets krijgen als je aan het algemeen reglement voldoet, hè. Dat is evident. Goed. Oké, en jeugd en cultuur zegt Thomas op de chat, we gaan nogal commissies houden. Maar als ons dit lukt, dan lukt het ons ook om commissievergaderingen te houden. Ik leg het punt ter stemming voor. Voor de Open VLD-fractie.
Voor.
Dank u, Ronnie. Voor de N-VA-fractie.
Voor.
Dank u, Stef. Voor SPA Kurt. Voor CD&V Nele.
CD&V-fractie is voor.
Dries.
Voor.
Betty voor Groen.
Groen fractie is voor.
Dank u. En Nico, Anne-Laure.
Is voor.
Oké, dan is het punt unaniem goedgekeurd. Waarvoor dank. Komen bij het advies over de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Antonius Abt Wolfsdonk. Zijn er daarover vragen? Stef.
Ja, nee, ik had er eentje. Allee, het is goed. Dirk van der Gaar had een opiniestuk geschreven in de Passepartout, denk ik, vorige maand of zo. En ik heb het daar met Bert ook al eens over gehad. En Bert heeft daar wel ook heel goed werk geleverd met de financiën van de kerkfabrieken. Maar daar haalde Dirk ook in van, we zijn moeten samenwerken met onze kerken, maar we zijn niet verplicht om de jaarrekeningen goed te keuren. En mijn inschatting is daar zo van, ik hoop toch, ik heb dat tegen Bert ook al eens gezegd, en Dirk hoopte daar ook op in zijn opiniestuk, dat kerken dan toch eens echt werk gaan maken van ja, een toekomstplan. En dat we daar niet lang mee wachten. Hoe sneller dat komt, hoe beter, denk ik. Maar ja, ik heb dat tegen Bert ook al eens gezegd, ik moest er nu gewoon aan denken, met dat opiniestuk van Dirk. En Bert is dat er ook heel voor open, dus ik hoop dat daar gewoon dit jaar nog werk kan van gemaakt worden. Dat we weten wat gaan we met ons kerken doen. Ook zoals Thomas daar eens zei, zo participatieprojecten en zo. Dat dat allemaal heel goed is, maar gewoon vooruit.
Bol, zijn er andere mensen die hierover het woord vragen? Nele heeft het woord gevraagd.
Wel, voordat de heer Van Kaster een keer komt kijken naar een heel veel organisaties die gebeuren binnen Wolfsdonk, die door de kerkfabriek georganiseerd worden. Wolfsdonk is nu toevallig, en ik ben niet de parochie van Wolfsdonk, een parochie waar dat eigenlijk veel door de kerkfabriek gebeurt. En dat gaan we niet
over juist.
Dat bedoel ik niet.
Wacht, laat Nelen haar woord.
Ik denk dat er zeer veel van onze kerken en kerkfabrieken, ik spreek niet over de kerkfabriek, kerkgemeenschappen en mensen zijn die zich daar zeer sterk voor inzetten. Dus ik ben het met u eens dat we een zeer gezond financieel beleid moeten hebben, maar ik denk wel dat er binnen de kerkfabriek, zeker Wolfsdonk bijvoorbeeld, dat daar wel zeer veel gebeurt.
Dat denk ik ook. Stef, wil je daar iets over zeggen? Bert van der Aura eerst.
Ja, ik moet nu, voor mij is dat ook nieuw geweest het laatste jaar. Natuurlijk, de kerkfabrieken die hebben een heel reorganisatie doorgemaakt gehad de laatste jaar, want uiteindelijk zijn er nu maar 3, maar niet meer. Het is nu nog de rekeningen van 5, geloof ik, die op de volgende agenda staan. Ik heb daar ook heel constructief samengewerkt gehad voor die financiën voor de volgende 5 jaar, 6 jaar eigenlijk, te bespreken. En daar kwam heel duidelijk aan bod, oké, wat gaan we doen met 1, onze kerken die sowieso alleen op diensten doen, maar vooral ook met de kerken, omdat we daar geen diensten meer gaan doorgaan. De voorzitter, en die nu aangesteld geworden is, begin van dit jaar, dat is Jonas, en dan heb je Mark, die zijn echt heel bereid om mee na te denken op een constructieve manier. Want er is ook een commissie over geweest. Er zijn een aantal mensen die in de commissie zaten die ook ideeën hebben om met bepaalde kerken iets gaan te doen als er geen dienst is. En ik heb daar op die moment ook gevraagd van kijk, alle ideeën en participatie zijn zeker welkom. Het bevestigt ook wel een klein beetje, als ik die rekeningen nu zie, en dat is een klein beetje op feedback over die rekeningen die nu gemaakt geweest zijn. Ik wist wel dat er een overschot was op exploitatie. Dus als je al die rekeningen bij elkaar telt, er is een overschot op exploitatie, en als je die bij elkaar telt, is het ongeveer 45.000 euro. Wat ik al voorzien had, want ik zag dat de jaren voordien er eigenlijk al een overschot was, en ze waren een spaarpotje aan het opbouwen, en eigenlijk hoeft het dan niet. Ook op investeringsniveau was er veel meer gevraagd dan dat we eigenlijk uiteindelijk goed gebeurd gehad hebben. Je ziet ook dat er een overschot is op investeringsniveau, hè, van 450.000 euro, wat dat niet min is. Hè. Maar wat dat we dan afgesproken hebben, kijk, we gaan die budgetten ook voor een groot stuk, zowel op investeringsniveau als exploitatieniveau, naar beneden halen. En we gaan in overleg om te zien wat er dan gebeurt in bepaalde kerken. En dan kunnen we alsnog bepaalde budgetten vrijmaken, moest dat nodig zijn. Maar het gaat echt projectmatig zijn in plaats van te zeggen, kijk, hier is een spaarpot en doe het maar mee wat je wil. En dat is een klein beetje het overleg dat ook wel heel constructief verloopt, dat moet ik wel zeggen.
Ja, dan wil ik toch ook wel benadrukken, Stef, daar heeft Nele absoluut een punt. Er wordt enorm constructief gewerkt. Er is daar een grote reorganisatie geweest en ja, we werken op een andere andere manier. We doen dat als gemeente en dus doen ook de kerkfabrieken dat. Meer en meer kijken welke projecten er zijn die daadwerkelijk kunnen gerealiseerd worden in plaats van, zoals het vroeger misschien een beetje was, een fictieve begroting te maken met alles in te schrijven wat je vervolgens toch niet gedaan krijgt. Hè. Bon, kunnen we dit punt als besproken beschouwen? Dan leg ik het ter stemming voor de VLD-fractie.
Voor.
N-VA.
Voor.
SPA.
Voor.
Nelen voor CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Dries.
Voor.
Groen.
Onthouding.
En Vlaams Belang.
Voor.
Voor. Dat zijn dan 3 onthoudingen en 25 stemmen voor, denk ik. Christy? Juist, dan is het punt aangenomen. Komt hetzelfde punt terug, maar dan over de jaarrekening, eindrekening 2019 van de kerkfabriek Sint-Pieter Langdorp. Vraagt er daarover iemand het woord? Nee, dan leg ik dit punt ter stemming voor. Voor de Open VLD-fractie Ronnie de Rijk.
Voor.
Stef.
Voor.
Kurt voor SPA.
Voor.
Nelen.
CD&V-fractie is voor.
Dries, ik neem aan dat dat voor was. Hè. Je waart iets te snel terug weg. Dries?
Voor.
Groen?
Onthouding.
En Vlaams Belang?
Voor.
Ook hier goedgekeurd met 25 stemmen voor, 3 onthoudingen. Gaan we naar de jaarrekening 2019 van Kerkfabriek Sint-Cornelius en Sint-Nicolaas Rillaar. Vraagt er daar iemand het woord over? Nee, dan leggen we ook dit ter stemming voor. Rillaar over Rillaar. Ronnie de Rijk.
Voor.
Ik heb dat precies niet echt genoeg gehoord. Stef.
Voor.
SPA.
Voor.
Nelen voor CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Dank u. Dries.
Voor.
Groen.
Onthouding.
Onthouding en Vlaams Belang.
Is voor.
Dat is dan ook goedgekeurd met 25 stemmen voor en 3 onthoudingen. En dan komen we bij de jaarrekening 2019 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Aarschot. Zijn er daarover vragen of opmerkingen? Ook niet, dan gaan we hetzelfde rijtje af voor de Open VLD-fractie. Ronnie?
Voor.
N-VA?
Voor.
SPA?
Voor.
CD&V?
CD&V-fractie is voor.
Dank u. Dries?
Voor.
Groen?
Onthouding.
En Vlaams Belang?
Is voor.
Dank u wel. Ook hier 25 stemmen voor. Het punt is goedgekeurd en 3 onthoudingen. En dan de jaarrekening eindrekening 2019 van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw van Fatima Gijmel. Vraagt er iemand over het woord? Nee, dan gaan we naar de stemming. Voor Open VLD, Ronnie.
Voor.
N-VA.
Voor.
SPA.
Voor.
CD&V.
CD&V-fractie is voor.
Dries.
Voor.
Groen.
Onthouding.
Vlaams Belang.
Is voor.
Dank u wel. Ook hier 25 stemmen voor, 3 onthoudingen en het punt is goedgekeurd. Dank u wel voor het afwerken van onze voorafgestelde agenda. Dan komen we bij de vragen van raadsleden. Vooraleer we daarover beginnen, aangezien de vragen bijna allemaal te maken hebben met de coronacrisis, COVID-19, laat het mij zojuist zeggen. Misschien een paar woorden ter inleiding. En vooraleer we met de heel ernstige zaken beginnen, meldt men mij dat mijn achtergrond niet geheel toevallig gekozen is, want dat we blijkbaar buiten een prachtige sterrenhemel aan het missen zijn. Er komt naar het schijnt
satelliet.
Komen er vallende sterren en een satelliettrein voorbij. Dat gezegd zijnde.
Die zijn net gepasseerd.
Ah wel, die zijn net gepasseerd. Bon, dat gezegd zijnde. Heel de wereld wordt getroffen door het coronavirus. Dat virus maakt geen onderscheid, niet naar geslacht, niet naar ras, niet naar land, niet naar etnie, religie, waar dan ook. En dus ook in ons land, Vlaanderen en ook Aarschot, worden wij getroffen door het zogenaamde coronavirus. Volgens de laatste stand van zaken zijn er in Aarschot 124 geregistreerde gevallen. Jullie kunnen dat dagelijks ook volgen, de persbriefing die gegeven wordt. En ik zei al, de vorige keer toen we samenkwamen, zaten we nog fysiek samen. Ondertussen doen we een digitale vergadering. Ons leven is ondertussen helemaal op zijn kop gezet. Wij volgen als stad in principe de aanbevelingen en de richtlijnen die ons door de hogere overheid worden aangereikt. Ik denk dat dat het meest duidelijk is. Mensen leven nu eenmaal in hetzelfde land. En dus hoe meer eenduidig we daar kunnen zijn en hoe beter we kunnen samenwerken, hoe beter wij denken dat dat ook is voor onze inwoners. Heel specifiek heeft onze stad een aantal inspanningen gedaan. Ik zeg dat ter inleiding. Eerst en vooral in de aanpak van de bestrijding van het coronavirus zelf. Er is hier een callcentrum opgericht. Hè. Dat was dus gebeurd volgens het draaiboek dat daarvoor voorzien werd voor onze eerste lijnszone. Een callcentrum dat de telefoons aannam. In samenwerking met de eerste lijnspost, dus de huisartsen, werden er telefoons doorgeschakeld. Ik moet onze diensten daarvoor bedanken, want het zijn voornamelijk mensen van Aarschot en de Aarschotse zeg maar personeelsleden die daar geholpen hebben om die eerste telefoons aan te nemen en dus in een systeem te werken. Ik wil even uitleggen hoe dat ging. Er waren een aantal standaardvragen die moesten beantwoord worden. Die standaardvragen werden opgeladen in een gedeelde database. Dokters die keken daarnaar zodra ze konden, namen contact op en dan werd er beslist of mensen al dan niet naar het triagecentrum moesten komen. Dus naast een callcentrum hadden wij ook een triagecentrum, we hebben dat nog steeds. Dat is de sporthal in Aarschot. Daar moet ik onze noodplanningscoördinator Peter Rolemans voor feliciteren en ook uitgebreid voor bedanken, die dat samen met zijn collega's van de eerste lijnzone heeft opgezet en alle mensen die daar ook werken. Ik zou niet zeggen, ga daar kijken, want dat mag natuurlijk niet. Je moet proberen binnen je bubbel te blijven en zeker geen verspreidingen te doen. Maar als je dat probeert voor te stellen, wat dat was. We hebben van de balletzaal die beneden was een wachtzaal gemaakt, allemaal coronaproof. In de sporthal zelf zijn verschillende, dus in de wacht, in de kleedkamers beter gezegd, zijn verschillende dokterskabinetten geïnstalleerd. En de bedoeling van zo'n triagecentrum was dat mensen effectief niet onder de bulder naar de spoeddiensten van de ziekenhuizen zouden lopen, maar dat ze daar eerst terecht konden met vervolgens het advies dat ze thuis konden blijven, dan wel naar de spoeddienst moesten doorverwezen worden. Dus onze stad heeft daar een enorme inspanning geleverd. Voor alle gemeenten die hebben deelgenomen, was dat toch wel voor de hele regio een belangrijke centrumfunctie. Ook Diest had zo'n triagecentrum, heeft dat ook nog steeds. We hebben nu beslist deze week om tijdens de weekends de triagepost te sluiten. Die is wel nog open tijdens de week. Natuurlijk in functie van het aantal verspreidingen, van het aantal besmettingen, zullen we dat verder moeten bekijken. Al dan niet afbouwen of laat ons hopen niet opnieuw terug uitbreiden. Tot slot, en daar komen zelfs vragen over, dus ik zal er nog niet te veel op ingaan, zijn we ook zo goed als opstart klaar met een wat men noemt schakelcentrum, waar een triagepost en een callcentrum helemaal in het begin van de keten zitten. Zit een schakelcentrum eerder op het einde. Dat wil zeggen dat als er mensen ontslagen worden uit het ziekenhuis, dus niet meer eigenlijk te goed zijn om in een ziekenhuis te blijven, maar toch niet naar huis kunnen, omdat ze daar niet de nodige zorg hebben, of niet naar een woonzorgcentrum kunnen, ik geef maar een voorbeeld, dan kunnen zij in zo'n schakelcentrum terecht. Er bestaan twee soorten schakelcentrum, die voor mensen die, waar men COVID-19 heeft vastgesteld, en diegene waar dat niet is gebeurd, in Aarschot, meer bepaald in Rilaar, zou het dan gaan om een schakelcentrum voor mensen die wel besmet zijn met COVID-19. Maar daar heb ik begrepen dat er straks vragen over komen. Dus als gemeenschap, als stad, hebben wij in deze uitzonderlijke tijd, en daar ben ik ze allemaal heel erg dankbaar voor, een een serieuze, zware verantwoordelijkheid opgenomen en dat heeft ook iedereen zeer goed gedaan. De algemene richtlijnen zijn we in de stad gewoon gevolgd. Met wat mocht en wat niet mocht. Er is overleg geweest met de politie. Onze politie heeft in eerste instantie sensibiliserend opgetreden en volgt de richtlijnen van het ministerieel besluit. We zijn dus niet overgegaan, en u ziet dat dat hier ook niet voor ligt, tot het uitschrijven van gasboetes op basis van corona-gerelateerde zaken. Er worden wel PV's uitgeschreven, maar we doen dat op het moment dat de politie de inschatting maakt dat de feiten zwaarwichtig zijn. Voor de rest wordt er gesensibiliseerd. Wij weten dat mensen af en toe een plaats nodig hebben om te rusten. We hebben dus in eerste instantie en voor het overgrote deel op ons grondgebied de zitbanken ongemoeid gelaten. Maar op het moment dat echt het goede weer doorbrak en we vaststelden dat er te veel mensen op kleine oppervlakte te dicht bij elkaar gingen zitten, zijn we genoodzaakt geweest om een aantal zitplaatsen met naderhekken af te sluiten. Het gaat dan over picknickbanken aan de Demer in Langdorp bijvoorbeeld, of op de Grote Markt in Aarschot, de zitelementen, waar te veel mensen te dicht bij elkaar gingen zitten. We zullen dat de komende weken bekijken hoe we dat verder kunnen aanpakken. De stadsdiensten die zijn in volle actie geschoten, in een hele goede samenwerking mag ik wel zeggen met het werkveld, zowel de private sector als het middenveld of de samenleving. Ik geef een paar voorbeelden en die zijn ontoereikend, maar toch. Damiaan Instituut heeft voor onze stad de leerkrachten tijdens de paasvakantie gezichtsmaskers gemaakt. U kent dat van die maskers die dus volledig uit plexiglas bestaan. De stad heeft het glas aangekocht, wij hebben de factuur betaald, de leerkrachten hebben er hun tijd in gestoken en zo hebben we al onze zorginstellingen kunnen voorzien van die glazen maskers, waarmee dat eigenlijk de bescherming echt optimaal is als je daarmee kan werken. Tweede voorbeeld, vanaf het eerste weekend, apotheken moesten open blijven, de bakkers, de beenhouwers, voedingswinkels mochten open blijven, hebben wij van datzelfde plexiglas schermen gemaakt. Dat heeft onze eigen technische dienst gedaan. Die mensen zijn echt heel snel en heel accuraat te werk gegaan. Wij hebben het plexiglas en het materiaal, het hout, gekocht. En wij bieden dat ook kosteloos aan de handelaars. Dat is een bescherming zowel voor de mensen die de zaak uitbaten als voor de mensen die die daar iets komen kopen. En we breiden dat nu stelselmatig uit. Niet alleen de winkels die vandaag open zijn of de apotheken, maar ook degene voor wie in het vooruitzicht komt dat ze zouden open gaan, kunnen van zo'n plexiglazen constructie gebruik maken. Tot slot, los van de maatregelen die we allemaal besproken hebben, terrasreglementen, dat soort dingen, hebben we het fantastische initiatief Aarschot Helpt, waar onze dienst Welzijn een platform heeft opgestart om iedereen die elkaar wil helpen met elkaar in verbinding te brengen. Zowel mensen die hulp willen aanbieden als mensen die hulp nodig hebben. Dat is echt een hartverwarmend initiatief. Daar worden mondmaskers gemaakt, daar worden schorten gemaakt, daar worden boodschappen voor elkaar gedaan, daar worden kleinere en grotere initiatieven aan elkaar gekoppeld, van het ludieke, zoals een quiz die georganiseerd wordt, tot het absoluut noodzakelijke, bijvoorbeeld die schorten die heel erg belangrijk zijn in de woonzorgcentra. We zijn blij dat we daar als stad een schakelfunctie kunnen voorzien en een platform kunnen bieden naar iedereen. Datzelfde platform hebben we geboden naar het onderwijs. We zijn een onderwijsstad. Jullie zullen dat gelezen hebben in de pers. Toen we wisten dat na de paasvakantie de scholen niet konden opengaan, hebben we contact gehad en dat eer wie er toekomt vanuit de verschillende netten, de heer Van Passen voor het GO en Matthias Paljalunga voor de Arcadia groep uit het Vrije Net, hebben de hand uitgestoken naar de stad. Jullie weten dat wij als stad ook zelf inrichtende macht zijn. Dus in plaats van alleen maar te kijken naar onze eigen leefwereld van het stedelijk onderwijs, zijn we in dialoog gegaan met elkaar en hebben we gezegd, laten we de kinderen die in Aarschot school lopen voorop stellen, laten we kijken dat wij een stad zijn waarin iedereen toegang heeft tot onderwijs en niet omwille van het feit dat je een digitale achterstand hebt, niet mee kan in onze stad. En dus is er geld vrijgemaakt. Dat is gebeurd met een herschikking van investeringsmiddelen om ICT-materiaal aan te kopen over de netten heen. Ik moet daarbij zeggen dat de stad zich in eerste instantie geconcentreerd heeft op het basisonderwijs. De reden daarvoor is dat de Vlaamse overheid zich ging concentreren op het secundaire. Dus wij hebben ons gericht op het basisonderwijs. En ik mag toch wel zeggen dat alle scholen in Aarschot ongelooflijk blij waren, welk net, welke gezindheid, welke achtergrond ze ook hebben of hadden met de inspanningen die we daar gedaan hebben. Dan heb ik het nog niet eens gehad over de initiatieven die genomen worden naar handelaars, naar het platform dat werd opgezet om aan huis te kunnen leveren, waar Bert het daar straks over had, om online te kunnen shoppen in onze eigen stad. Enfin, de creativiteit die naar boven komt, die gaan we hard nodig hebben en die apprecieer ik absoluut van iedereen. Wat ik vertel is onvolledig, is onvolkomen en is maar een begin van waar we voor staan. Maar ik zou jullie allemaal willen oproepen, los van de specifieke vragen die jullie hebben. Als jullie ideeën hebben, als jullie suggesties kunnen doen, ik heb dat enorm geapprecieerd de voorbije weken, bel mij, neem contact met het stadsbestuur. Als we kunnen samenwerken, gaan we dat doen. Voor wat mij betreft bestaat er in coronatijd geen partijpolitiek. Dat ter inleiding. Ik weet dat het lang was, maar het is dan ook een serieuze uitdaging waar we voor staan. Ik heb eerst en vooral vragen van Julia Mellaerts. Julia, lukt het?
Ja, oké. Dank u.
Oké, we horen jou. Dank u wel.
Dank u, voorzitter. Ik heb dus enkele vragen geformuleerd. U heeft er uiteraard in de inleiding al wel enkele beantwoord. Maar toch wil ik nog even aanvullen. Op 14 maart werden de coronamaatregelen in ons land verstrengd, hè, met de onmiddellijke aankondiging van de lockdown. En ook jammerlijk betreuren wij toch wel dat ook onze stad een afkeurende start had met her en der verspreid enkele lockdownfeestjes. Maar gelukkig volgde goedig de ernst en houd ik er ook bij aan om lof uit te spreken voor alle verdienstelijke initiatieven en inspanningen van het bestuur, van de verschillende diensten, stad en OCMW, de creativiteit en de digitale actie van het onderwijzend personeel, de verschillende solidaire acties van handelaars en het mooie vrijwilligerswerk. Daarnaast gaat ook een bijzondere waardering en een hartverwarmend dankjewel aan alle zorgverleners en aanverwante beroepen voor hun blijvende inzet en toewijding in thuiszorg, de hulp- en begeleidingszorginstellingen en de diverse zorgvoorzieningen. De woonzorgcentra, je weet dat dat ook een beetje mijn stokpaardje is, met de meest kwetsbare bewoners, zijn uiterst gevoelig. Maar ik heb er ook vertrouwen in, want enkele hebben al in het verleden bewezen dat zij ook in moeilijke omstandigheden enthousiast en plichtsbewust kunnen handelen en organiseren. Maar in de crisissituatie als deze zijn in de eerste plaats het juiste materiaal en beschikbare middelen noodzakelijk en of beschikbaar. Dat was een vraag, u heeft er al terecht op geantwoord, dus waarvoor dank. Toch wil ik naast het beschermingsmateriaal waarover ik vraag had, besmettingsgraad, waarover ik ook info wenste, heb ik ook nog één puntje wat de testmateriaal betreft. Hè, dus op de testunits, dat die capaciteit al in onze in de 4 woonzorgcentra van Aarschot al voorhanden is of in gebruik is en of er daar ook al enig resultaat zou zijn.
Ja.
Het schakelcentrum had ik ook nog graag geweten. Ik weet dat die organisatie, neem dat ook ter harte, dat die opgenomen wordt. Maar of men daar ook vrijwillig personeel heeft gevonden om dat te bemannen. En dan tenslotte nog met zicht op de toekomst en de geleidelijke heropstart van de samenleving. Of ook naar de individuele bescherming van onze inwoners. Al enig initiatief of idee ter voorbereiding loopt. Maar ik heb begrepen dat daar onze fractieleider Nele daar straks ook nog wat meer toelichting zal geven.
Ja, oké, dank u wel, Julia. Ik ga zo dadelijk, als ze dat wil, ter aanvulling het woord geven aan Schepen van Nemelen. Natuurlijk is het zo dat in deze crisis, en dat hoeft geen toog, denk ik, aangezien het gaat over volksgezondheid en we in een crisissituatie zitten, de coördinatie gebeurt ja, door het ganse Schepencollege, door mij ook als burgemeester, door onze noodplanningscoördinator en uiteraard ook de politie is bijzonder nauw betrokken. Misschien eerst voor wat je voorafgaande opmerking betreft. Ik kan je wel bevestigen, politie is vandaag niet aanwezig, maar je mag die vraag stellen, dat op het moment dat we hebben donderdag, denk ik, gemeenteraad gehad, vrijdag zijn, om middernacht zijn de maatregelen ingegaan, er mij geen enkele melding is gemaakt van een overtreding. Alle handelszaken en horecazaken in Aarschot hebben zich gehouden aan wat de hogere overheid heeft opgelegd en er is niet moeten opgetreden worden met het uitschrijven van PV's door niemand. Dat is trouwens iets wat in het algemeen, vind ik, een pluim verdient naar al onze inwoners ook. We hebben sinds het mooie weer bezig is en sinds er ja, het allemaal voor onszelf allemaal wat moeilijker wordt hè, om in ons kot te blijven, in tegenstelling tot berichtgevingen in andere media, geen grote of zware overtredingen vastgesteld. Wil dat zeggen dat er helemaal niks is fout gegaan? Uiteraard niet. Er gaan altijd wel dingen fout. Hè. En dat zit zelfs niet in één leeftijdscategorie. Hè. Er wordt vaak richting jongeren gekeken. Ik kan zeggen dat dat ook vaak wat oudere mensen zijn. Dat, er zijn altijd mensen die in de fout gaan. Maar nu echt om te zeggen dat we geconfronteerd worden met verboden feestjes of tuinfeesten of grote barbecues, dat is absoluut niet het geval. En ik zou ook willen vragen om dat zo te houden, want dat brengt echt wel het nodige gevaar met zich mee. Dat ter inleiding. En ik denk dat het ook goed is en juist is om daar de puntjes op de i te zetten. Julia, als het goed is, ga ik een antwoord geven. Je had eerst een vraag gesteld naar beschermingsmateriaal voor onze mensen. Wij hebben, ik heb een overleg ingesteld, niet alleen met ons eigen woonzorgcentrum. Dus voor de andere raadsleden, we hebben op ons grondgebied 4 woonzorgcentra. Sint-Rochus is ons eigen woonzorgcentrum. Daarnaast hebben we Sint-Josef in Rilaar, we hebben Demerhof en Poortvelde. Die twee laatste zijn ook private initiatieven. Maar dus eentje van de overheid en van de stad zelf. We hebben ervoor gekozen om, net zoals op het vlak van onderwijs, geen muren te zetten tussen wie welk initiatief neemt. Uiteraard zijn we in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor Sint-Rochus, maar we houden ook de lijnen open met de andere woonzorgcentra. Ja? Dus er wordt daar contact genomen, vragen gesteld. Als we hen kunnen helpen, als er gefaciliteerd kan worden, doen we dat ook naar die andere woonzorgcentra. Ik geef een voorbeeld. Die gezichtsbeschermende maskers die het Damiaan Instituut heeft gemaakt, die zijn niet alleen aan Sint-Rochus bezorgd, uiteraard ook aan Sint-Rochus, maar die zijn bijvoorbeeld ook aan Apoyo uitgedeeld, die zijn ook aan de andere woonzorgcentra uitgedeeld. Dat is het eerste. Natuurlijk, met Sint-Rochus zijn we zelf verantwoordelijk voor. Is in de eerste plaats de directeur van het woonzorgcentrum die verantwoordelijk is om op tijd te laten weten wat er nodig is en wat er moet gebeuren. Maar als stadsbestuur en de algemeen directeur kan dat denk ik bevestigen, zitten we daar in een heel nauw overleg. Nog afgelopen week hebben we samen met alle diensthoofden daar een videoconferentie gedaan om heel specifiek in kaart te brengen wat de precieze behoeften zijn. Dan heb ik het niet alleen over gezichtsmaskers, dan heb ik het ook over FFP2-maskers. Hè. Dan heb ik het over handschoenen, handgels en schorten. Op dit moment heeft men voldoende van al het beschermingsmateriaal wat er nodig is. Maar, ik zeg erbij, maar we zijn proactief aan het werken om voldoende schorten te hebben. We zijn daar ook op tijd mee begonnen. Onder de noemer Aarschot helpt worden er schorten gemaakt. Die zijn te wassen en dus te herbruiken. Er is ook een nieuw wastoestel, wasmachine moet ik het juist zeggen, besteld en aangekocht. Maar tegen deze week zijn er ongeveer 100 schorten opnieuw bijgekomen. Dus daar wil ik alle vrijwilligers en hulpverleners voor bedanken. Die conform de regels, en dan zeg ik er altijd bij, zorgen voor dat materiaal. We houden dat echt, ik zou zeggen dag per dag in de gaten. We krijgen een dagelijkse update van de directeur van het woonzorgcentrum. En we voorzien als stad op tijd voldoende mogelijkheden om materiaal bij te bestellen. Want dit is niet 1, 2, 3 voorbij. Ik vind dat ook eigenlijk onze eerste prioriteit. Dat de mensen die moeten werken met de mensen die het meeste onze hulp nodig hebben, of het nu gaat over de woonzorgcentra, maar wel over initiatieven zoals Apoyo, dat die goed en voldoende zijn uitgerust en beschermd. In verband met de besmettingsgraad. Ik heb gezegd dat er 4 woonzorgcentra zijn. In Demerhof en in Poortvelden. En we gaan hout vasthouden. Is nog geen officiële besmetting vastgesteld. In Sint-Jozef en Sint-Rochus is dat wel het geval. In beide woonzorgcentra is een specifieke COVID-19-afdeling opgericht. Maar daar, zo verzekert men ons, zijn beide uitbraken onder controle. Dus men heeft daar de draaiboeken en de richtlijnen gevolgd van de hogere overheden om te zorgen dat de uitbraak onder controle blijft. De testen. Dat was ook een van je vragen, denk ik, Julia. De testen worden in de eerste plaats aangestuurd vanuit de federale en de Vlaamse overheid. De federale overheid stelt de testen ter beschikking. De Vlaamse bepaalt wie, welke woonzorgcentra er meegenomen worden in die testfase. Tot nu toe is er geen enkel woonzorgcentrum in Aarschot in die algemene testfase mee opgenomen. Ja? Dus in die eerste grote testing die er geweest is, men heeft zich daar... vanuit de Vlaamse overheid heeft men een lijst gemaakt en een selectie gemaakt. Wij zaten daar als stad niet bij. Op dat moment hebben wij wel contact gehad met de verschillende woonzorgcentra. En wij houden een parallel spoor open met onze noodplanningscoördinator. Niet alleen die van ons, maar ook die van DIST. En het agentschap Zorg en Gezondheid om te kijken of het op een bepaald moment nodig is om zelf tot algemene testen over te gaan. Tot nu toe is de aanbeveling dat dat nog niet nodig was. Maar vanaf het moment dat daar moet geschakeld worden, om dat woord dan te gebruiken, zullen we dat doen. En dan tot slot je laatste vraag. Het schakelcentrum, denk ik, Julia, dat het was.
Ja.
Het schakelcentrum is nog niet actief. Het is wel op start klaar. Dat wil zeggen dat er zowel voor de personeelsbezetting, de coördinatoren, de zorg- en welzijnscoördinator, artsen, verpleegkundigen, ik som het hier op, diensten voor gezinszorg, professionele diensten voor oppas, maatschappelijk werk en zo verder, personeel is gevonden. Dus die hele opbouw is klaar. Van zodra de Vlaamse overheid daar groen licht geeft, kunnen wij op 4 dagen tijd open gaan. Maar dus tot nu toe is dat in opstartfase en nog niet geopend. Ik stel voor dat je straks naar je fractieleider kan verwijzen in de discussie over de mondkapjes. Goed?
Oké, dank u.
Dank u wel. Nicole, ik neem aan dat ik uitgebreid heb geantwoord.
Ja, ze zei dat Jule nog specifieke vragen heeft. Of volstaat u?
Het volstaat, dank u.
Ah, ja. Oké, dank u wel. Dan is het woord aan Thomas Salaas.
Ja, ik wou daar net kort al eventjes aanvullen, want ik denk dat mijn vraag, of mijn eerste vraag in elk geval heel sterk overlapte met de vraag van Julia. Ook wij waren geïnteresseerd, bezorgd over de situatie in de woonzorgcentra, omdat daar natuurlijk de meest kwetsbare bewoners zich bevinden. Misschien, ik ga niet al mijn vragen overlopen, ik rond beschermingsmiddelen... is dat al voldoende aan bod gekomen. Iets wat ik daar misschien nog bij wou aanvullen, was de vraag specifiek naar opleiding. Vanuit eigen ervaring kan ik zeggen, het is niet evident om in dat soort isolatie omstandigheden te werken. In ziekenhuizen is dat al niet zo, maar desondanks is er in ziekenhuizen wel enigszins ervaring. In rusthuizen is dat niet zo. Dat vraagt een enorme opleidings... verantwoordelijkheid, denk ik ook, van het bestuur van de rusthuizen. Dus ik vroeg mij af dat er eventueel opleidingen voor het personeel zijn georganiseerd, eventueel in samenspraak met, ik heb gemerkt dat Artsen zonder Grenzen bijvoorbeeld in Vlaanderen opleidingen rond hygiëne organiseert. En voelt het personeel zich enigszins veilig, hè? Want ik denk dat dat ook een belangrijke is. Er ontstaan heel gemakkelijk twijfels wanneer mensen onzeker zijn, wanneer dat een nieuwe ervaring is. Maar wanneer al die maatregelen heel correct gevolgd worden, wanneer dat mensen daar goed voor zijn opgeleid, dan denk ik dat daar toch wel een veilige situatie kan ontstaan.
Dank u wel, Thomas. was. Ik had nog, omdat jouw vraag inderdaad voor een stuk overlapte, maar voor een stuk ook meer gedetailleerd was nog wat bijkomende informatie specifiek over ons eigen woonzorgcentrum in Sint-Rochus. Dus op dit moment, vaststelling op basis van informatie vandaag, zijn er 8 positieve tests. Ja? Dat is op een totaal van 157 inwoners. Er is 1 iemand doorgestuurd naar het ziekenhuis. Er zijn helaas 2 mensen die ook positief getest waren overleden. Er zijn ook mensen negatief getest. Dus het is niet zo dat alle testen dan ook positief waren. De families zijn allemaal ingelicht, uiteraard. Er is een brief bezorgd en men houdt ook iedereen op de hoogte van verdere ontwikkeling. Zoals ik daarnet al zei, is er een COVID-19-afdeling ingericht en houdt men zich aan de richtlijnen die daarvoor door de Vlaamse overheid, het agentschap Zorg en Welzijn worden gemaakt, namelijk om mensen zoveel mogelijk op hun kamer te verzorgen. De noodplanningscoördinator heeft de indruk, en dat staat zo in mijn voorbereidingen, kan ik ook wel formeel zeggen, dat de uitbraak daar momenteel onder controle is. Ik spreek natuurlijk altijd met 2 woorden. Ik weet dat er heel hard gewerkt wordt, dat er ook sprake is van veel professionalisme en bereidwilligheid en besef van de situatie. En je weet natuurlijk niet wat dat volgende week binnen 2 weken wil zeggen, maar we volgen het bijzonder, bijzonder, bijzonder kort op de voet. Wat het personeelsbestand betreft, dat is toch ook wel een indicator, zijn er op dit moment 4 personeelsleden wegens ziekte afwezig. En dat is eigenlijk een relatief lage uitval op dit moment. Dat wil dus zeggen dat de dienstverlening relatief normaal verloopt, voor zover je in deze coronatijden daarvan kan spreken. We hebben heel veel begrip voor de ongerustheid en de ongelooflijk moeilijke taak die de personeelsleden in woonzorgcentra hebben. Hè. Ik heb het dan echt niet alleen over die van ons eigen centrum, maar ook de mensen die in de 3 andere centra in heel Vlaanderen, in heel België en eigenlijk overal in die eerste linie in die woonzorgcentra moeten staan. Ik denk dat je dat niet mag onderschatten. We hebben daarvoor ook initiatieven genomen met betrekking tot persoonlijke begeleiding, mentale ondersteuning, mentale coaching, zowel voor wat betreft de eigen preventiediensten die daarvoor zijn, als andere initiatieven die daarvoor zijn opgestart, specifiek waar men terecht kan, al is het maar om even een half uur te praten en een stukje mental coaching te krijgen. Samen met de algemeen directeur hebben we in ons woonzorgcentrum een brief gericht aan de personeelsleden. Zij waren inderdaad bezorgd om te weten, is er wel genoeg materiaal? Gaan wij in veilige omstandigheden kunnen werken? Wordt er rekening gehouden met onze bekommernissen? We hebben hen laten weten dat we dat horen en dat we dat opvolgen. En zoals ik zei, is er ook contact geweest rechtstreeks met de diensthoofden. Wat niet kan, helaas, is daar op dit moment met het Schepencollege laat staan, met de gemeenteraad, de vloer plat lopen om te gaan kijken en te gaan horen, klopt het wel allemaal? Ik raad iedereen aan van dat absoluut niet te doen. Blijf daar weg als je daar niet moet zijn. Dat zijn ook nog altijd de richtlijnen van de overheid. Ik zei al dat in Demerhof, in Poortvelde en in Ampollo tot op heden geen uitbraken zijn vastgesteld. Dus voilà, dat is de vraag denk ik naar testing. En dan je vraag naar opleiding. Het personeel, je hebt natuurlijk de directie en de diensthoofden, je hebt de CRA, dus de arts die er is, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werkvloer. En daarnaast zijn er voortdurend opleidingsinitiatieven. Dus zowel richtlijnen die rondgestuurd worden op allerlei mogelijke communicatiemanieren in hoe het materiaal moet gebruikt worden. Ik heb al gewezen op de mogelijkheid om bijkomend beschermingsmateriaal te voorzien, kort op de bal spelend, wat er daar nodig zou zijn. Tijdens het overleg met de diensthoven is ook aan bod gekomen, dat wil ik eventjes wel verduidelijken. Er waren vragen van wat met vrijwilligers, wat met hulp die van buitenaf wordt aangeboden en hoe gaan we daarmee om? Ja? En de mensen zelf van Sint-Rochus hebben ons aangegeven dat als het gaat om mensen met een medische achtergrond, zij altijd
openstaan voor vrijwilligers. Ook of het nu gaat om het geven van een stuk opleiding, wat dan ook Artsen zonder Grenzen doet of anderen, daar staan zij voor open. Maar op dit moment vrijwilligers zonder medische achtergrond toelaten, daar staan ze eerder weigerachtig tegenover, omwille van het feit dat je dan alleen maar nieuwe contaminaties kan binnenbrengen. Hè. En het nog niet nodig is gegeven het feit dat, dat er maar een heel beperkt aantal uitval is van personeel. Ik weet niet of ik je daarmee voldoende heb geantwoord, Thomas.
Ja, nee, dankjewel. We hebben eindeloos respect natuurlijk voor de mensen van onze woonzorgcentra, die dat daar toch heel goed werk leveren in moeilijke omstandigheden.
Ja. André, ik zie u zwaaien. Wil je daarbij aansluiten? Want de volgende vraag is normaal voor Nele, maar uw micro aanzetten.
Ik heb nog een vraagje gehad in verband met de maaltijden, Thomas.
Ja, dat klopt. Dat had ik nu nog niet, omdat dat een beetje een ander topic was. Oh, maar ik weet niet, ik kijk naar de voorzitter wie of wat er eerst komt.
Ja, we gaan eerst, als André wilt reageren op wat er hier gezegd is, zal ik hem eerst laten aansluiten. Je moet wel de micro aanzetten, André. Nee, we horen u niet.
De dreigen niet door dat ons een micro moet aanzetten.
Dus je moet onderaan, als je alle venstertjes ziet met alle namen, links onderaan staat een ja. Microotje. Ja, voilà, nu horen we je.
Een kleine vraag, zijn er ook in die vragen gegevens over de situatie in Villanen-Proosting geluid? Want dat zou een mogelijke complicatie zijn. Ik weet dat er een probleem geweest zijn met herkenning als woonzorgcentrum. Dus ik weet niet, is daar, of val je een beetje tussen de plooien, heb je daar enig zicht op?
Nee, daar heb ik op dit moment geen zicht op, maar ik wil dat gerust navragen. Ik denk dat dat een legitieme vraag is. Nu, voor alle duidelijkheid, die erkenning heeft niks te maken, maar dan ook niks, met het feit dat daar al dan niet aan kwaliteitsvoorwaarden zou voldaan zijn. Het feit dat daar problemen waren met de erkenning had te maken met het feit dat dat als woonzorgcentrum gezien wordt, terwijl er een moratorium is opgelegd voor het oprichten van nieuwe woonzorgcentra. Dus voor alle duidelijkheid, in dat dossier ging het niet over het al dan niet naleven van kwaliteitsnormen. Daar ging het niet over. Het ging louter om het feit, kan men dat oprichten, ja of nee, gegeven het feit dat er een moratorium was op nieuwe bedden. En daar is de argumentatie van Villa de Proost, dat het gaat om co-housing, daar komt met andere woorden geen subsidie aan te pas. Het zijn volwassen mensen, weliswaar van bejaarde leeftijd, die beslissen om samen te wonen. Daar hebben wij met andere woorden als overheid, as such, niet onmiddellijk een band mee. Dus als het een woonzorgcentrum is, zitten ze mee in onze kring. Maar aangezien ze zelf zeggen dat ze geen woonzorgcentrum zijn, maar een co-housing project, zitten zij niet mee in het systeem dat we vandaag hebben uitgezet met de vier anderen.
Nee, maar het zou natuurlijk kunnen zijn.
Of ja, dat is waar.
Als ze tussen de plooien vallen in heel de zaak. Ja. Misschien ligt om eens contact mee te nemen om eens te horen wat de situatie is.
Zeker. Dat zullen we doen. Maar dus als men zegt van, luister, we zijn privépersonen, wij doen co-housing, dat is onze zaak, ja, dan is dat zo. Maar ik vind de suggestie wel goed en de relaties zijn daar ook goed, denk ik. Dus we zullen dat opnemen. Oké? Okay? Ja. Thomas, voor we naar Nele gaan, jij had nog een vraag over de maaltijdendeling.
Ja, ik wou nog eens vragen, want ja, zoals iedereen weet, sinds 1 januari is de maaltijdbedeling aan huis in de optaarschot gestopt. Mensen werden doorverwezen ofwel naar private spelers ofwel met dan het belangrijkste argument het sociale contact naar onze sociale restaurants. Nu, sociale restaurants kunnen natuurlijk ook in deze tijden niet opengaan. Enfin, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet 100% zeker van ben, maar ik ga ervan uit dat zij ook gesloten zijn op dit moment. En ja, terwijl anderzijds in heel veel andere gemeenten horen wij op dit moment toch wel dat er een toename is in maaltijden die aan huis geleverd worden. Ik hoor bijvoorbeeld in Leuven dat er een stijging is met plus 50% ongeveer. Dus ja, ik vroeg mij af in hoeverre wordt er aan de mensen gedacht die in aanspraak naar sociale restaurants kwamen, die eerder aanspraak maakten op een maaltijd aan huis in deze moeilijke omstandigheden, toch waarbij dat die mensen zelf vaak niet tot in de winkel geraken en waarbij het vaak ook niet opportun is natuurlijk dat die kwetsbare groep zich onder de mensen zal begeven om naar de winkel te gaan. Ik weet dat wij heel snel sociale werkers hebben en ik hoop dat zij fantastische maatoplossingen hebben uitgewerkt voor al die mensen. Maar maar ik wou eventjes polsen naar hoe het bestuur daar is omgegaan.
Oké. Okay. Ja. Nicole.
Ja, Thomas. De maaltijdbedeling door onze partners die blijft dus verzekerd. Zelfs de restaurants die anders alleen feesten verzorgen, die doen nu ook mee aan de afhaalmaaltijden. Aarschot helpt. Heeft dus ook vrijwilligers die gerichte boodschappen doen voor de mensen. En ook al onze gebruikers van het buurtrestaurant van het Ordeaanshof en het woonzorgcentrum zijn opgebeld. Ze hebben hen duidelijk uitgelegd dat de buurtrestaurants gesloten zijn en hun hulp aangeboden. Wie noden heeft, kan altijd geholpen worden door onze Aarschot helpt, door de vrijwilligers. Om boodschappen te doen, om apotheker te gaan, gelijk welke soorten dingen. Ze kunnen altijd beroep doen op onze vrijwilligers daarvoor.
Okay,
Thomas, wat staat het voor jou?
Ja, begrijp ik nu uit het eerste deel van het antwoord dat de stad nog steeds een maaltijdbedeling doet, want zo heb ik het begrepen.
Ja, door onze partners, hè. Door de partners die destijds gekozen geweest zijn, die doen nog altijd een maaltijdbedeling.
Mensen krijgen nog altijd een maaltijd, maar het is niet de stad zelf die dat doet.
Nee, niet de stad, hè. De gekozen personen door wie dat zij dus hun maaltijd voordien ook afnemen.
Ja, Oké. Ik denk dat het vooral het belangrijkste is dat de mensen van de sociale restaurants of de klanten van de sociale restaurants zijn opgeleid. Ja. Dat is belangrijk, dankjewel.
Thomas, we hebben dat iets ruimer gezien dan alleen de klanten van de sociale restaurants. Net zoals dat in andere steden het geval was, is er ook bij ons. En er was privacy proof, maar toch een oefening gedaan om alle 80-plussers in onze stad te contacteren. Hè. En dus eventjes op te bellen met de vraag, bent u oké? Hebt u hulp nodig? Moeten er boodschappen gedaan worden? Is er iets anders wat wij kunnen doen? Ook daarvoor een dikke merci aan iedereen die daarbij geholpen heeft. We hebben niet gewacht totdat er problemen gesignaleerd werden. We zijn proactief in contact gegaan. En dat is een oefening die we blijven volhouden, omdat we niet willen dat mensen in een eenzame of moeilijke situatie terechtkomen zonder dat ze hulp hebben. Dus dat is ruimer dan alleen de klanten van de maaltijdbedeling. Goed. En dan krijgen we Nele Pelgrims met de laatste vraag voor vandaag.
Ik had een vraag over mondmaskers. Hè. We gaan binnenkort allemaal terug hopelijk uit een lockdown komen. En ook daarop wil de CD&V-fractie toch zich wat voorbereiden. Hè. We zijn heel dankbaar aan het stadsbestuur en vooral aan onze diensten ook. Hè. We willen ook een hart onder de riem steken en bedanken voor hetgeen initiatieven die er genomen zijn. Dat is al veelvuldig gezegd. Maar ik denk dat wij, wat het betreft van mondmaskers, dat wij ons toch vragen stellen. Hè. Voor ons, wij zien dat wat tweeledig. Hè. We juichen toe dat de dienst Leefmilieu bijvoorbeeld heeft al een actie genomen. Hè. Ze hebben de burgers mondmaskers laten maken, hebben die naar het triagecentrum gebracht. Er zijn wel andere initiatieven, zoals van Ferm, hè, die ook voor hun eigen mensen, maar ook voor het Wit-Geel Kruis en dergelijke meer voor mondmaskers zorgen. Maar wij zien dat een beetje tweeledig. Wij vragen ons af of dat de stad een initiatief heeft om een samen aankoop te doen. Hè. Er zijn vele steden en gemeentes die dat doen. Wij zien een beetje natuurlijk dat er... we willen vooral gaan naar een eerlijke verdeling. Hè, dat iedereen toegang daartoe heeft. En door een samen aankoop zou de stad kunnen op een eerlijke manier die maskers aanbieden aan zijn burgers. En kijken wat kunnen wij doen. En er zijn bepaalde beroepscategorieën die daar buiten vallen, waar dan waarschijnlijk acties voor ondernomen zijn, zoals bij politieagenten en dergelijke meer, leerkrachten bijvoorbeeld, maar ook voor gewone burgers. Dus wij vragen ons af, is er een samenaankoop mogelijk en heeft de stad daar de intentie toe om al onze burgers te voorzien van mondmaskers die we misschien binnenkort allemaal gaan moeten dragen? En in de tweede fase vragen wij ons af om toch te kijken naar de meest kwetsbaren in onze samenleving, en om eventueel te voorzien dat bijvoorbeeld initiatieven zoals Kom maar af, ik heb daar straks gehoord dat aan hen gevraagd is of zij nog dingen nodig hadden, maar ik denk zij doen een maaltijdbedeling voor zoveel gezinnen, of wij ook via hun bijvoorbeeld aan de kansarmen in onze samenleving toch geen maskers kunnen voorzien, omdat dat misschien mensen zijn die er anders geen toegang toe hebben. Ik spreek niet over Kom maar af, maar er zijn zoveel andere initiatieven en misschien kwetsbare doelgroepen die daar anders geen toegang toe hebben. Dus eerste fase is, ga waar een samenaankoop. Tweede fase of tweede vraag is van, hoe gaan we eigenlijk voorkomen dat die mondmaskers toch ook bij onze kansarmen en de mensen die het misschien nodig hebben, maar niet meteen de toegang hebben, hoe dat daar terecht kan komen. En ik zeg het, ik ben zeer tevreden mee en blij met de stappen die de stad al ondernomen heeft, maar wij vragen ons toch af, hoe gaat dat naar de toekomst na die lockdown gaan? Mondmaskers zijn nodig, wat gaan we daaraan doen? En dus vandaar onze twee vragen daaromtrent.
Ja, dank u wel. En daar is natuurlijk... Het eerste en het laatste woord denk ik nog lang niet over gezegd. Misschien om te beginnen. Hè. Mondmaskers is een algemene categorie, maar er is toch wel een verschil te maken. Om te beginnen heb je waar ik daar straks over sprak, de FFP2-maskers. Dat zijn de maskers die totale bescherming bieden en die eigenlijk in de medische wereld gebruikt worden, zorgwereld gebruikt worden voor mensen die rechtstreeks in contact komen met besmette patiënten. Ja. Tweede heb je de zogenaamde chirurgische maskers, die ook een behoorlijk hoge graad van bescherming bieden, zowel voor de ontvanger als voor degene die daar buiten staat, dus voor de persoon zelf als die daar buiten staat. Tot nu toe is het zo, en dat is belangrijk om te onderlijnen, tot nu toe, ja, morgen komt de Veiligheidsraad opnieuw samen, maar dat die twee soorten zijn voorbehouden voor mensen in de zorg. En dat wordt door de federale en de Vlaamse overheid bepaald wie daar recht op heeft en op welke manier die moeten verdeeld worden. Ja? Als dat verandert, ja, bijvoorbeeld voor chirurgische maskers, dat is een groot woord chirurgisch, maar dat zijn wegwerpmaskers van hoge kwaliteit, dan verandert dat ook het gebruik uiteraard. Maar dat is niet aan de stad om dat te beslissen. Dat is een beslissing van de federale en bijgevolg ook de Vlaamse overheid. Tot slot heb je een derde categorie. Die derde categorie laat men die wat gemeenzaam burgermaskers noemen. Dat zijn meestal stoffenmaskers, gemaakt echt uit stof, die mensen zelf kunnen maken. Als je die echt goed wil maken, dan doe je dat volgens de officiële handleiding. Dan moet dat volgens de officiële standaarden gebeuren. Laat me dan maar zeggen dat een vierde categorie, al de rest is wat daar helemaal niet aan beantwoord. Hè. Dat kunnen zowel de zogenaamde koffiefilters zijn als stoffenmaskers die niet gemaakt zijn volgens de officiële richtlijnen. Maar wij gaan uit van drie officiële categorieën. FFP2-maskers, chirurgische maskers die dus wegwerp zijn, maar van heel hoge kwaliteit. En dan de burgermaskers. We hebben, zoals ik daarnet heb gezegd, volop als stad meegewerkt aan de verdeling, bestelling ook, van het materiaal dat ons verzorgend personeel in eerste instantie nodig heeft. De mensen in de woonzorgcentra, de mensen bij Apoyo, de mensen in de triagecentra. Onze eigen mensen die in die eerste lijn staan. Ik geef maar een voorbeeld. Een triagecentrum is één ding, maar dat moet ook elke dag gepoetst worden. En het is ons eigen personeel dat daar is gaan poetsen. Die mensen moeten natuurlijk van kop tot teen ook beschermd worden. Hè. En dus, daar, voor wat mij betreft, alles wat we kunnen doen om hen in eerste linie te beschermen, zullen wij doen. En dat maakt daar maakt voor de rest... Safety gaat voor alles, als ik het in die termen moet zeggen. Dan komt nu de algemene vraag, wat doe je in het kader van een zogenaamde exit-strategie, zeg maar de herstart van onze economie? En daar hebben wij er als stad voor gekozen om heel eventjes te wachten, ik zal dadelijk verduidelijken, maar totdat we weten hoe dat die herstartstrategie er gaat uitzien. De Veiligheidsraad komt daarover morgen samen. Die gaat aanbevelingen doen, data vooropstellen en richtlijnen vooropstellen over wie er opnieuw aan de slag moet of mag, welke winkels al dan niet open mogen, onder welke voorwaarden, hoe je je in het openbaar vervoer moet gedragen, wat er gaat gebeuren in de scholen en dergelijke meer. Ik weet dat er veel over te doen is geweest. Er is heel veel druk geweest op het stadsbestuur om al pakweg een week geleden aan te kondigen dat we maskers zouden kopen. Ik heb daar ook geen moeite mee. We zullen dat ook wel doen. We gaan niemand achterlaten in onze stad. Maar ik wil toch wel eerst weten, en dat is de positie van het stadsbestuur, wat is er nodig voor wie? Zodanig dat we aan een hele hoge standaard kunnen werken. Ja? Ik maak het concreet. Als je naar onderwijs kijkt, weten wij vandaag niet of in het onderwijs iedereen die terug naar school zou gaan op een bepaald moment, en dat zal gefaseerd gebeuren, dat weten we al wel, maar of iedereen een mondmasker zal moeten dragen, ja of nee. Daar bedoel ik mee niet alleen de leerkrachten, maar ook misschien de kinderen. Ja? Ik weet dat niet. Dat zal wel duidelijk worden. Als ook de kinderen mondmaskers moeten dragen en het personeel moet mondmaskers dragen, ja, dan gaan wij in eerste instantie in een nauw overleg gaan met het onderwijsveld opnieuw over de netten heen, om ervoor te zorgen dat zowel de leerkrachten, de directies, de mensen die in de scholen aan het werk zijn, maar ook de kinderen het nodige materiaal hebben. En waarom maak ik dat onderscheid? Omdat een masker is niet zomaar een masker. Een masker, ik heb het dan in die derde categorie, maar een masker dat voor volwassenen geschikt is niet geschikt voor kinderen. Een masker voor een kind van 6 jaar is niet hetzelfde als een masker voor een kind van 12 jaar of eentje van 15 jaar. Dus als we niet eens weten wat er nodig zal zijn, ja, wat gaan we dan al bestellen? Ja? Dus wij willen aan de hoogste standaarden onze mensen willen helpen, kunnen helpen. Ja? En ik heb heel veel begrip voor steden en gemeenten die andere keuzes hebben gemaakt tot nu toe. Ik neem aan dat ze dat met de beste bedoelingen hebben gedaan. Dat doet iedereen op dit moment. Maar wij gaan ervan uit dat we tot nu toe gekeken hebben waar zijn onze middelen het meest efficiënt en hoe geven we de hoogst mogelijke graad van bescherming. Als er een algemene mondmaskerpolitiek komt, dan zullen wij daar als stad uiteraard ook al onze inwoners bij gaan helpen. Hoe we dat gaan doen, kan ik op dit moment niet zeggen. Er is een mogelijkheid vanuit Interleuven om daarop in te schakelen. Er is een aanbod vanuit de eerste lijnzorgzone waar we ingeschakeld zijn. En we hebben, en onze algemeen directeur zal dat bevestigen, niet gewacht. We hebben een marktverkenning gedaan om dus noods zelf te kunnen overgaan tot de plaatsing van een bestelling. En dat zijn verschillende initiatieven. Think Pink is al eens genoemd. Er zijn ook private spelers die dat kunnen. En ik wil toch wel echt een hart onder de riem steken van al die vele vrijwilligers in onze eigen stad die ondertussen mondmaskers aan het maken zijn. Ook wij hebben verenigingen, mensen die de hobby hebben. We hebben kleine zelfstandigen die bezig zijn met die mondmaskers. Als er op een bepaald moment een strategie moet gemaakt worden, ja, dan ben ik nogal geneigd om in eerste instantie toch te gaan kijken hoe we daar een win-win situatie van kunnen maken, ook voor onze eigen mensen. Dus ik kan alleen in algemene termen antwoorden. Ik weet dat het brede publiek het liefst zou hebben dat we gewoon zouden zeggen, voilà, alles is al besteld. Maar ik vraag mij in alle eerlijkheid af hoe je al alles kan bestellen als je nog niet eens weet wat de richtlijnen zijn die morgen gaan komen. Dus wij doen het vanuit het algemeen belang in een strategie die gecoördineerd is met de Vlaamse overheid en met de federale overheid en met de ons omringende gemeenten. En ik hoop dat we daar aan hetzelfde zeil kunnen trekken. Want ook wat dat betreft, waar de mensen ook wonen, maakt mij weinig uit. Iedereen moet veilig kunnen zijn. Nele.
Ik ben zeer blij om te horen dat er zeker een marktverkenning is. En ik herken natuurlijk ook ons initiatief. Ik ben daar als aarschotenaar, net als u mevrouw de burgemeester, en zeer trots op. Maar ik stel mij wel de vraag nog altijd, en dan een beetje op de tweede fase, hè. Dus ik ben blij dat jullie naar de samenaankoop al gekeken hebben, wat zijn de opties. Ik hoop alleen dat we ook verder kunnen kijken en ook kunnen kijken naar, eens inderdaad, en ik begrijp natuurlijk dat jullie de Veiligheidsraad afwachten, maar ook van, wordt er vooral gekeken naar de mensen en men heeft daar in Aarschot gelukkig een zeer groot netwerk om daarop te bouwen. Om die mensen te contacteren, van hoe gaan we onze kansarmen, of de mensen die daar niet zo makkelijk toegang toe hebben, hoe gaan we die kunnen bereiken? Dus ik hoop...
Dat was het tweede deel van je vragen.
Ja, wel, ik ben in eerste instantie zeer blij dat onze dienst economie of middenstand of whatever daarin, en ook leefmilieu bij uw maskers heel hard gewerkt hebben. Ik hoop alleen dat we in tweede fase ook onze dienst welzijn of sociale dienst kunnen inschakelen om die mensen te lokaliseren. Of het nu gaat over algemeen of zelfs misschien niet, maar mensen die misschien tot risicogroepen behoren, hoe we die kunnen bereiken. En daar maak ik mij toch wel zorgen over.
Ja, want dat is... Als ik zeg iedereen telt mee, hè, dan is het misschien zelfs te gemakkelijk om te zeggen, kijk eens, wij gaan ervoor zorgen dat iedereen een maskertje in de bus krijgt. Ja? Met één maskertje, met alle respect, hè, daar kom je niet ver mee. Ik bedoel, je moet moet dat volgens de gebruiksvoorschriften gebruiken. Je moet dat dus ook uitwassen aan voldoende hoge temperaturen om dat veilig te kunnen gebruiken. Dus als het deel zou gaan uitmaken van een strategie, ik spreek in een voorwaardelijke wijs, dan heb je meer nodig dan één. En dan zullen er zeker mensen zijn waar gewoon de markt kan spelen en die vast voor zichzelf kunnen zorgen, maar er gaan ook heel veel mensen zijn voor wie het bijzonder moeilijk wordt en voor wie het niet duidelijk is of ze wel genoeg geholpen kunnen worden. Dus in plaats van met de slogan iedereen krijgt er eentje aan de slag te gaan, zullen wij ervoor zorgen dat iedereen die het echt nodig heeft, geholpen wordt. We gaan dan niet pretenderen dat we dat vanuit de stad alleen kunnen. We hebben organisaties, we hebben verenigingen, we hebben natuurlijk ook hele goede diensten die op het terrein gaan weten waar dat die noden zitten. En ja, kijk, mij lijkt dat logisch, hè? Dat de burgemeester Gwendoline Rutte zelf wel zal weten waar ze in het geval van een strategie maskers kan kopen en daar ook de centen voor heeft, dan zal ik die ook wel kopen. Maar dat er andere mensen zijn die centen niet hebben of die niet weten waar ze terecht hebben, ja, dan moeten wij er in de eerste plaats voor hen zijn. Dus het is op twee luiken dat we spelen, hè. We gaan zorgen dat iedereen sowieso veilig is, maar we gaan natuurlijk meer doen voor degenen die het nodig hebben dan voor degenen die zelf weten waartoe en waaraan. Mij lijkt dat logisch. Dus ik vind het iets te simpel om gewoon te zeggen, we hebben ons plicht gedaan als iedereen een maskerken in de bus heeft gehad. Ik denk niet dat we er daarmee gaan geraken. Er zal veel meer nodig zijn. Goed?
Oké, dank u voor
ja, dank u wel allemaal.
Ik zie heel mee akkoord gaan.
Ah, wel, ik denk dat we elkaar nog wel gaan horen, want daar zal ook goed moeten samengewerkt worden om dat allemaal op het terrein uitgerold te krijgen. En ik mag echt wel zeggen dat dat op het vlak van onderwijs zeker al gebeurd is. Als we dat op het vlak van welzijn ook nog kunnen doen, heel graag. Trouwens ook voor de andere fracties geldt die vaststelling.